De vergadering begint over enkele ogenblikken.
koning.
Goedemorgen. Goedemorgen. Even mijn geluid uit. Ja. Welkom bij de laatste commissievergadering van deze ronde. Echt de laatste wat mij betreft. Hij is overvol. Ook met insprekers, maar we zouden kunnen zeggen die zijn er niet. Dus ze hebben pech gehad, maar ik denk niet dat het zo werkt. Maar ik zie nog niemand. We hebben wel een aanmelding gehad van 6 mensen. Dus die zullen zo binnenkomen. Het is bedoeld als een korte vergadering ter overbrugging naar de volgende periode. En we hebben tot 12:45 de tijd. Dan is er lunch en daarna komt de commissie M&M, dus we hebben geen uitloop. 3 bespreekpunten met, wat ik zei, 6 insprekers. Daarom de spreektijdenregeling. 6 of 3?
6.
Oké. 6 minuten per fractie. We probeerden er nog 3 van te maken, maar dat is mislukt. Even kijken. Bij de opwaarderingen en de rondvraag alleen het woord aan de indieners zelf. Dit echt omdat we het anders gewoon niet gaan redden. En dat zou echt vervelend zijn. In de conceptagenda is er een beetje gewisseld. Wilde ik toch van jullie weten of jullie kunnen instemmen met deze conceptagenda. En goed om op te merken dat de ChristenUnie heeft aangegeven dat de beantwoording van de vragen afhangt van de opwaardering. Kijk even naar de ChristenUnie. Zeg ik dat goed?
Nee. Ze zijn tevreden, dus hoeven niet opgewaardeerd.
Oké, die opwaardering valt eraf, ja.
Ja, voorzitter, u vroeg of dat we akkoord zijn met de agenda. Wel een beetje met bezwaard gemoed, omdat we echt maar minimale spreektijd hebben. En ten opzichte van de brieven die erop staan, zou het met gemak een dubbele kunnen zijn. En dus het voelt een beetje als een soort afgeknepen laatste vergadering, terwijl er wel belangrijke dingen te bespreken zijn.
Ja, eens. Aan de andere kant is het een handreiking. We hadden het niet hoeven doen. Het is een beetje zoeken hoe we dat nou naar de nieuwe periode het meest elegant doen. En voor alles is iets voor en tegen. Maar dus ter achtergrond. Dan is de agenda vastgesteld.
Voorzitter?
Ja, sorry.
Bij dit agendapunt wilde nog een opmerking maken. Wat de ChristenUnie betreft zijn de agendapunten Groene Hart, Handelingsperspectief, Buitengebied Amersfoort en Vastgoed Defensie. Allemaal agendapunten waar heel veel opgaven bij elkaar komen. Die vallen in het landelijk gebied. Bodem, water, NPLG, NOVEX, mobiliteit, energietransitie. En die wat ons betreft in samenhang ook uitgewerkt moeten gaan worden. En daarom zouden wij, maar dat is een voorschot voor de nieuwe periode, heel graag deze grote gebiedsontwikkelingen een integrale bespreking in de commissie omgevingsvisie laten zijn. Maar dat als vooruitblik. Dank u wel.
Persoonlijk als lid van het huidige presidium ben ik het helemaal met u eens. Dus we hebben het ook over gehad. En daar is ook, maar het is echt aan de nieuwe staten om daar een klap op te geven. Dus maar goed voor iedereen om eventjes zelf ook dan na te denken wat hij daarvan vindt. Als het gesprek er is, dat je dan ook goed beslagen ten ijs komt.
En mag ik nog één soort opmerking maken? Hoe al die opgaven samenvallen, dat komt een hele mooie tentoonstelling. Wordt dat zichtbaar gemaakt hier om de commissiekamer heen? Dan zie je hoe dat in beeld wordt gebracht en hoe dat ook kan. Dus zeker de moeite waard om even rond te lopen.
Oké, en wanneer is dat? Oh, nu. Ik heb nog niet gelopen. Waarvan akte? Oké, dank. Dan kijk ik even naar de gedeputeerde. Geef ik eerst het woord aan mevrouw Sterk, die had een mededeling, en dan meneer Van Muijkom.
Voorzitter, ik heb 2 mededelingen, maar ik zal het kort houden.
Heel graag.
Afgelopen vrijdag hebben wij een brief gestuurd aan de minister naar aanleiding van de piekbelastersregeling, waarin wij aandacht vragen voor de piekbelastersregeling en het legaliseren van de pasmelders en de interimmers. En die heeft u ook maandag al ontvangen via de Griffie, als het goed is. En daarnaast hebben wij gisteren in GS het besluit genomen om extern solderen open te gaan stellen. En u zult binnenkort statenbrief krijgen. En ik herken me een beetje ook in het gevoel van meneer Van het Wikkenberg, hè, dat We lopen aan het eind van onze periode, maar op dit terrein gaat alles gewoon door. Dus ik doe mijn best om u goed te informeren. Ik vind het ook ongelukkig dat we natuurlijk nu zitten eigenlijk in een soort tussentijd, hè, of qua verkiezingen. Maar ik kan er ook verder weinig aan doen dat de dingen wel gewoon doorgaan. En ik doe mijn best u daar zo goed mogelijk in mee te nemen.
Ja, dank u wel. Dan heel kort graag meneer Van der Diekenberg.
Ja, op welke termijn kunnen we daar een brief of zo over verwachten, over extern solderen?
Ja, ik denk zelfs deze week, om heel eerlijk te zijn, want het is al gisteren besloten in GS.
Ja, hartelijk dank. En meneer Van Muilenkom, u had ook een paar regels, kreeg ik ingeluisterd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee mededelingen. Eentje even over de stand van zaken van de woondeals. Inmiddels zijn de woondeals in de regio Amersfoort en in de Food Valley zijn afgerond. Gaan nu allemaal naar de gemeenteraden toe. De U10 is ook op een hana geveld. En wat dat betreft is dat toch wel in een goede samenwerking met gemeenten, maar ook corporaties. In ieder geval zijn die woondeals tot stand gekomen. En ook nadrukkelijk wel wat we van het Rijk mogen verwachten om al die grote opgaven ook voor elkaar te krijgen. Maar goed, het is een inspanningsverplichting, de woondeals. Het gaat over aantallen, betaalbaarheid. Ik wil u daar zo goed mogelijk over informeren. Ik denk dat het wel een onderwerp is. Begin maart zal ondertekeningen zijn, maar om PS, maar zeker ook de nieuwe PS, hier even heel goed in mee te nemen. Want na de ondertekening van de woondeals is één, maar inmiddels is er ook, en dat is mijn tweede mededeling, de wetversterking dat hier op de volkshuisvesting is, de consultatie, zoals het dan mooi heet, is gestart. En als je ziet wat de intenties zijn van die wet, dan sluit het wel aan op zaken die ook wel in de woondeals genoemd zijn. Maar het gaat soms net even een tandje verder om instrumentarium aan te reiken, ook aan provincies en het Rijk, als er gemeenten zijn die dingen niet doen of iets anders willen doen, of onvoldoende aandacht besteden aan betaalbaarheid of aan locaties of... In die woningwet wordt ook dingen gezegd om procedures te versnellen. Ja, ik herken dat de procedures soms heel lang duren, maar je wil ook het recht van inwoners en zo voldoende doen. Maar mijn voorstel is eigenlijk om deze ontwikkelingen, wij denken als provincie na, wij willen samen met het IPO naar het Rijk toe reageren. Maar we moeten denk ik even goed in afstemming met het griffie even kijken, want het zijn best wel belangrijke ontwikkelingen, ook naar de rol en positie van de provincie. Hoe we dat op een gegeven moment op een goede manier ook bij de Staten even weer terugbrengen.
Ja, ik hoor dat dat bekend is en gebeurt. Ja, dank u wel. Dan door naar het volgende agendapunt. De ingekomen stukken, die heeft u allemaal kunnen lezen en opwaarderen. En de meeste zijn schriftelijk, zijn allemaal schriftelijk beantwoord voor zover het in ieder geval technisch was. Dan kom ik bij het verslag van de Statencommissie van 25 januari. Ik heb geen opmerkingen ontvangen. Ik kijk nog even rond, maar daarmee is het vastgesteld. Dan zijn we bij de rondvraag. We hebben twee rondvragen ontvangen. De eerste is ingediend door de SGP en heeft het onderwerp gebiedsproces Nieuwkoopse Plassen. En vanochtend is er nog een ingezonden stuk op het CIS overgeplaatst. Geen idee of u daar aan toe bent gekomen, maar... ter informatie. En voor dit onderwerp zijn twee insprekers gemeld en ik ga even kijken of die ook inmiddels zijn gearriveerd. Ja, welkom. Dat is mevrouw Sandra van Vliet. Ik zie geen mevrouw namelijk, had ik het idee, maar oké. En de heer Richard Vergeer, allebei uit Zegveld. Zou ik meneer Vergeer dan als eerste mogen vragen plaats te nemen voor uw inspraak? Dan komen we daar naartoe aan de rondvraag. En zoals bekend, u heeft 3 minuten, sorry, maar we lopen een beetje vast anders. Dus ik geef u graag voor die periode even het woord. Ja hoor, heel graag.
Goedemiddag of goedemorgen, beste leden van deze commissie. Mijn naam is Richard Vergeer, melkveehouder in de Meijengraslanden te Nieuwkoop. Onderdeel van een Natura 2000 gebied wat ook deels in uw provincie ligt. En woonachtig te Zegveld, gemeente Woerden. Vorige week maandag werd er op stel en sprong een bijeenkomst voor alle veehouders met bedrijven en of gronden binnen de Natura 2000 begrenzing van dit gebied belegd. In de uitnodiging was te lezen dat het te maken had met de verontrustende staat van de natuur in het gebied. Tijdens deze bijeenkomst kregen de veehouders, waaronder ikzelf, van de gedeputeerde Meindert Stolk en de gebiedscoördinator Rob Lichtenberg te horen dat uiterlijk 2030 de emissie van stikstof in het gebied teruggebracht moet zijn naar nul. Hoewel het niet letterlijk uitgesproken werd, was het voor de aanwezigen direct duidelijk. Dit betekent het einde van de veehouderij in de Meijengraslanden. Wat zich toen ontvouwde was een ontroerend en vooral verdrietig tafereel. Een aantal boeren konden hun emoties niet meer de baas en besloten direct de zaal te verlaten. Hoewel ik niet weggelopen ben, had ik ook moeite om mijn emoties onder controle te houden. Je wordt op zo'n moment overmand door gevoelens van woede, onbegrip en machteloosheid. De gedeputeerde gaf aan dat hij en zijn collega's voornemens zijn om met één pennenstreep mijn toekomst als veehouder op het spel te zetten. Ons onze geboortegrond af te nemen en wat in generaties is opgebouwd, teniet te doen. Hoewel de Nieuwkoopsplas is aangemerkt als stikstofgevoelig en de kritische depositiewaarden net aan niet gehaald worden, ging een aantal weken geleden de kurk nog van de fles in het provinciehuis van Zuid-Holland. Een evaluatie van het beheersplan van de afgelopen 10 jaar had uitgewezen dat het door goed beheer uitstekend gaat met de natuur in dit gebied. Vooral het stikstofgevoelige Veenmoers-Rietland was met bijna 40% aan de oppervlakte toegenomen. Op de vraag waarom er in de uitnodiging vermeld stond dat het slecht gaat met de natuur in de Nieuwkoopsplassen, terwijl men hun eigen evaluatie het tegendeel bewijst, gaf de gedeputeerde aan dat dit een ongelukkige woordkeuze was. De beloofde rectificatie laat helaas nog steeds op zich wachten. De gedeputeerde was van plan om kort na het publiceren van dit positieve evaluatierapport, 1 maand voordat de piekbelasters gepubliceerd worden en terwijl het belang van de kritische depositiewaarde als maatstaaf voor natuurkwaliteit stevig onder druk staat, een hele polder van boeren te ontdoen. De gedeputeerde kon enkel nog terugvallen op de algemene reductiedoelstelling die hij vanuit het Rijk had gekregen. Het reeds ingezette gebiedsproces werd klakkeloos aan de kant geschoven. De reden dat ik dit verhaal vertel is om een appel op u te doen om de gebiedsprocessen niet top-down in te zetten, maar bottom-up. Alleen zo houdt u draagvlak op het platteland. In deze gebiedsprocessen de leefbaarheid van het platteland in acht te nemen. Het zijn de boerengezinnen die in dit soort sterk vergrijste buurtschappen ervoor zorgen dat scholen, sportclubs, etc. open kunnen blijven. De KDW niet als leidend te beschouwen. Het behalen van de KDW is in een dichtbevolkt land als deze een ondoenlijke opdrachtgave en geeft geen garantie voor het behalen van natuurdoelen. De stand van de natuur in de Nieuwkoopsplassen laat tevens zien dat overschrijding van de KDW het realiseren van natuurdoelen niet in de weg hoeft te staan. Goed natuurbeheer is veel belangrijker. Ik ben bijna klaar. En als laatste, om Utrechtse boeren en burgers natuurlijk nooit zo te behandelen zoals uw Zuid-Hollandse collega's gedaan hebben. Naast dat het toch over het fragiele vertrouwen in de politiek nog verder ondermijnt, is het ronduit moreel verwerpelijk. Kunt u zich het voorstellen dat u zometeen in een stoffig achterkamertje te horen krijgt dat uw huis en haard afgepakt gaat worden? En als u om de reden vraagt, krijgt u als antwoord: daarvoor moeten wij ons huiswerk nog wat beter doen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Er kwam nog een groep mensen binnen en ik denk zomaar dat u mevrouw Sandra van Vliet uit Zegveld bent. Ja, we misten u al even. Mag ik u meteen het woord geven? Oké. Nou, heel mooi. Ik hoop dat het goed gaat met het kalfje. En ja. Ik herinner u even aan de afspraak dat het voor 3 minuten de vloer voor u is.
Helemaal goed. Nou, ik ben dus Sandra van Vliet en ik ben een boerin in de Meijen. Waarom toch? Er zit een brief in de brievenbus van de provincie Zuid-Holland en Utrecht. De zin: plannen voor een gezonde natuur- en leefomgeving en een vitale, toekomstbestendige landbouw rond de Nieuwkoopse plassen spreekt mij wel aan. Eindelijk een gesprek samen met de boeren hoe we dit mooie gebied kunnen voortzetten. Dan valt er uit het niets een brief op de mat. Of we die maandag 13 februari op het gemeentehuis in Nieuwveen willen zijn. De strekking is voor ons persoonlijk op de hoogte stellen van de plannen van de provincie en de mogelijke gevolgen voor onze bedrijven. Met die zin uit de eerste brief gaan we daar vol goede moed heen. We zaten daar met andere boeren en boerinnen, met mooie, gezonde gezinsbedrijven. Toen al snel het woord viel, 0% uitstoot. Dus geen koe meer in de wei, geen landbouw meer mogelijk. Bedrijven ten einde, zijn een paar boeren opgestaan en weggelopen. Ze konden de ondergang van hun boerenbedrijf niet aanhoren. De burgemeester snelde achter ze aan voor een veelzeggende schouderklop. Ik denk dat ik voor ieder gezin kan spreken als ik zeg dat je onwijs trots bent op je boerenbedrijf. Er 7 dagen per week, dag en nacht, voor bent. Wijs met je koeien, die je allemaal kent, ze als kalf de wereld geholpen hebt. Goed verzorgd, ze koe ziet worden. Weet welke koe er van een aardje houdt. Zo goed mogelijk gras voor ze maaien. Elke dag weer kijken naar het weer, wat voor werk je het beste kunt doen. Ook in je kinderen zie je de liefde voor de boerderij ontwikkelen. Ieder boerengezin bouwt op zijn eigen manier aan een mooi, vitaal bedrijf. Zorg voor het eten van de bevolking. Het mooie landschap waar je langs kan fietsen of wandelen. En dan wordt het 13 februari. Je leven is na deze dag anders. Tranen van jezelf. Je huilende kinderen op bed leggen. Ongeloof, onbegrip. Net te horen gekregen dat ze je bedrijf naar de kloten willen hebben. En dat van je collega boeren ook. Waar je altijd op kan bouwen. Waarom krijg je als boer niet een keer te horen? Bedankt voor het eten, het landschap, de mooie flora en fauna bij jullie in het land. Maar word je elk jaar meer getreiterd. Er wordt je vaak aangepraat dat er een mest te veel is. Maar elke boer weet dat er een mest te kort is. Je dus erg zorgvuldig met je mest om moet gaan. Mest heeft ook een kringloop. Ik zal het in het kort uitleggen. De koe eet gras, geeft poep en melk. Melk gaat naar de mensen, poep gaat naar het grasplantje. Het gras groeit. De koe eet het gras op. Daarmee is de kringloop rond. Het mooie is dat het grasplantje stikstof opneemt en daar zuurstof van maakt. Met een moeilijk woord heet het fotosynthese. Het zorgt dus voor gezonde lucht. Weet dat niet alleen de boeren van slag zijn. Ook veel burgers zijn van slag. De mooie boerenbedrijven, die horen daar. Ze genieten ervan. Onze wens, geef de teugels weer terug aan de boer. Stop met elk jaar de regels strenger maken. Hierdoor de kostprijs voor de boeren hoger wordt. Het lijkt me een beter maatschappelijk belang dat een glaasje melk voor de gewone man betaalbaar blijft dan wat ze nu van plan zijn. Wens natuur maken. Ga weer terug naar Brussel voor derogatie. De meetpunten om de waterkwaliteit in de landbouw te meten stonden wel op heel vreemde plaatsen. Zelfs op een hondentoilet. In Brussel zullen ze wel zeggen, stel dat je Belgen dat jullie in Holland zijn. Een heftige week. Nu sta ik hier. Niks voor mij.
Komen?
Het rapport. Sorry? Ja, het is een klein stukje nog. Niks voor mij. Het rapport van de natuur in Nieuwkoop heeft een positieve uitslag. En nu toch deze weg. Ik zou zeggen, stop. Doe dingen niet over ons, maar met ons. En dat met is het belangrijkste boodschap van vandaag. En tot slot. Zie het niet apart van elkaar. Natuur, de polder en de boeren. Het is hetzelfde. Samen ze maken ze ons mooie landschap. En dan heb ik hier nog een werkstuk. Eén ding snap ik niet. Op de peuterschool leren ze dat een koe boe zegt en een schaap bè. Als ze van de universiteit of wat voor academie ook afkomen, weten ze nog niet eens het verschil tussen wat er uit een koe komt of wat er uit een auto of wat een vliegtuig komt. Door dit werkstuk te lezen kan je erachter komen. En ook hebben we het over uitstoot en nooit over de stikstofopname in het boerenland. Ook dit kun je in dit werkstuk lezen. Dankjewel, ik ben trots dat ik een Meijenaar ben.
Dank u wel.
Ik laat het staan in mijn rug.
Ik ga u wel vragen om nu zitting te nemen, mevrouw Van Vliet. En ik ga door naar de rondvraag. Even kijken. Eerst vraag ik even aan de fracties of die vragen hebben aan de insprekers. En dan, ja, ik zie in ieder geval 1 vraag. Ik kijk even in de chat. Nee. Meneer Derksen.
Ja, ik vraag me eigenlijk elke dag af wat voor land ik in hemelsnaam woon intussen. Hoe zijn jullie met de provincies verbleven? Wat is er nu met jullie afgesproken? We weten allemaal dat jullie worden afgerekend op totale neppe modellen en KDW's die nergens op slaan. Minister Van der Wal heeft vorige week nog gezegd dat stikstof niet verder komt dan 500 meter. Wat hebben jullie nou met die bestuurders afgesproken hoe dit verder gaat?
De provincie Zuid-Holland, de gereputeerde, heeft besloten om eerst even pas op de plaats te maken en in gesprek te gaan met de veehouders in de Meijengraslanden. Maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen. Dus wat dat betreft is het nog ongewis wat nu de volgende stap is.
Ja, daar zou ik graag ook een reflectie van deze gedeputeerde op hebben straks.
Voor zover het over dat onderwerp gaat. En volgens mij gaat dit daar een beetje buiten. Dit gesprek hebben wij wel eens vaker, meneer Derksen. Dus we kijken even waar de gedeputeerde antwoord op geeft. Mevrouw Daan.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, insprekers, voor jullie verhaal. We hebben al eerder gehoord dat communicatie en bejegening, informatie, dat het een heel teer en kwetsbaar punt is, juist op dit gebied en juist in deze tijd. Dus dank jullie wel dat jullie dit weer hebben willen onderstrepen. Naar aanleiding van jullie verhaal heb ik een vraag aan de gedeputeerde. Want de brieven zijn ook namens de provincie Utrecht gestuurd. In hoeverre de provincie Utrecht nog stappen wil ondernemen, ook qua communicatie. En we hebben in het webinar van het Groene Hart gehoord
dat mevrouw Daan, ik denk dat uw vragen horen bij de rondvragen, niet bij de vragen aan de insprekers. Ja, dank u wel. Ik kijk nog even rond of er verder nog mensen zijn die een vraag hebben aan de insprekers. Mevrouw van Geelzen, tot slot.
Ik wil ook de insprekers danken voor hun persoonlijke verhalen. En de afgelopen jaren hebben we vanuit de boeren rondom Nieuwkoop al veel optimisme en ondernemingszin ook gehoord. Bijvoorbeeld met de ideeën voor het verlies van die stikstofruimte en de daaropvolgende pilot Nieuwkoopse plassen. Waren jullie daar ook bij betrokken? En zijn er ook dingen die jullie nog meenemen of optimisme die jullie nog, wat jullie nog hebben?
Nou, wij waren er persoonlijk niet bij betrokken. Maar wij hebben dat wel met bewondering bekeken. Dat je dus in plaats van af te gaan wachten tot de overheid over je gaat regeren, zelf actief naar oplossingen gaat zoeken. En wij hebben wel gemerkt dat, of tenminste de boeren die daarmee bezig zijn geweest, hebben wel heel sterk gemerkt dat in het begin het met een hoop positieve energie werd ontvangen. En uiteindelijk is de klap erin gekomen en werd het hele proces maar een beetje getraineerd.
Oké, dan hartelijk dank. Ik heb even rondgekeken. Dit waren de vragen. Kan ik u vragen om op de tweede rij zitting te nemen? En dan gaan we door naar de rondvraag zelf. Even de vraag aan meneer Van der Dikkenberg of die nog een toelichting wil geven of dat het zo in orde is. Telt mee voor de spreektijd.
Ja, voorzitter, het is belangrijk genoeg om toch een kleine toelichting te geven. Het heeft ons echt verbaasd. We waren er als fractie bij dat nadat zoveel onrust is veroorzaakt door een overheid, dat dan de zaal waar 's avonds een afspraak zou zijn, dicht blijft. En volgens mij is dan alles aangelegen om mensen in ieder geval te ontvangen en op een goede manier te woord te staan. En dat was in ieder geval een hele bevreemdende gewaarwording. Dank aan de insprekers voor de inkleuring. De vragen die ik erover heb gesteld spreken volgens mij voor zich. En ik ben benieuwd naar de antwoorden om niet meer spreektijd daaraan te verliezen. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw Sterk.
Ja, voorzitter. Ik denk dat het toch ook wel even op zijn plek is om toch ook indirect een woord te richten tot de insprekers van net om aan te geven dat ook ik enorm betreur wat er is gebeurd. En dat ik ook, dat het niet alleen denk ik voor jullie een heftige week was, maar voor heel veel boeren daarmee ook een hele heftige week is geweest. Want dat heb ik ook gemerkt in de reacties die er waren. Ik hoor ook veel liefde voor jullie bedrijven, voor wat jullie doen, hè, en het gevoel dat dat ook niet gezien wordt door ons. En ik denk dat ik in ieder geval namens ook ons allemaal hier spreek als ik aan wil geven dat wij echt ook ons best doen om samen met jullie te kijken hoe we die enorme opgaves vorm kunnen geven. En dat daarbij communicatie en een zware verantwoordelijkheid is denk ik ook voor ons als provincies. Dan wil ik ook even ingaan op de vragen die de heer Van der Dikkenberg heeft gesteld. Hij zegt, wat is nu precies de status van de plannen en op welke wijze zijn de Utrechtse en Hollandse boeren betrokken geweest bij de totstandkoming? Wij zijn in een gebiedsproces rond de Nieuwkoopse plassen met Zuid-Holland en ook met nog andere gebiedspartners, waaronder gemeentes en de waterschappen. En daarin hebben wij al vorig jaar april denkrichtingen besproken, waarvan uiteindelijk we nu doordenken op één hoofdrichting, dat is 4+ model. En in die denkrichtingen zijn ook soort zoneringen aangegeven. En in die zoneringen was wel sprake van 0% emissie. Dus het is wel iets wat al langer zeg maar als denklijn ligt en ook is meegenomen in het koersdocument na de zomer. Maar wat er is gebeurd is dat afgelopen dinsdag er een gesprek zou zijn vanuit Zuid-Holland en ook vanuit mij om toe te lichten ik over de Utrechtse aanpak en Zuid-Holland over hun aanpak. Maar dat het plan wat ze daar wilden toelichten, dat ze daarvan hebben besloten om het onderdeel wat gaat over die nul emissie, om dat toe te lichten op maandag. En dat nul emissieverhaal, dat is een onderdeel van een plan wat Zuid-Holland heeft om in 3 van hun stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden de emissie op nul te willen zetten. Dat plan wilden ze naar de commissie sturen in Zuid-Holland, die overigens ook vandaag plaatsvindt. En omdat ze mensen daar niet mee wilden overvallen, hebben ze gemeend dat ze dat moesten doen op die maandag. Ik wist daar niet van dat dat daar gecommuniceerd zou worden. Het gaat ook over een besluit van Zuid-Holland. Wij hebben als de provincie Utrecht nog niet een keuze gemaakt hoe wij die 46% reductie, hoe we daarmee om willen gaan in onze gebieden. Zuid-Holland kiest er dus voor om daar al wel een bepaalde keuze in te maken. Dat is dus van Zuid-Holland. Dus wij zijn wel bestuurlijk en ambtelijk betrokken bij dat gebiedsproces, maar bij dit onderdeel wat Zuid-Holland dus zelf heeft genomen, zijn wij niet betrokken geweest en is ook niet iets waarvan ik wist dat dat zou gebeuren. En ik ben eerlijk gezegd, en dat zei ik net ook al, ik vind het ongelooflijk vervelend wat dat ook allemaal voor onrust heeft gegeven, ook bij onze boeren in onze provincie, omdat het niet een besluit is wat wij op dit moment hebben genomen. En ik besef dat het draagvlak gewoon heel erg broos is op dit moment. Dus dat het extra veel vraagt ook van ons om zorgvuldig te communiceren en mensen niet te verrassen en mensen ook mee te nemen en ook invloed te geven op de keuzes die we met elkaar moeten maken. En ja, dat is in ieder geval de inzet waar u mij op mag aanspreken. Daar doe ik mijn best voor en daar doen we volgens mij allemaal ons best voor. En dat is hier op dit punt gewoon niet goed gegaan. Ja, ik was klaar.
Ja, maar... Nee, ik zie de camera nog aanstaan vandaar. Of dat ding. Ik check even bij meneer Van der Dikkenberg of dit een voldoende antwoord is voor dit moment.
Nou, voorzitter, niet helemaal. Want die 0% uitstoot, die sloeg in als een bom. Waren wij daar nou wel of niet van op de hoogte? Want als in het gebiedsproces dat op tafel heeft gelegen, dan was men er ook al mee bekend. En als je dat samen, want u gaf in de gedeputeerde gaf in de eerste zin van de beantwoording aan dat samen met de sector op te pakken. Dan was de sector daar ook al van op de hoogte geweest. Tenminste, dat is mijn beleving van samen, dat je dan samen plannen maakt. Hoe zit dat nou precies?
Wij zijn dus betrokken bij het gebiedsproces en daarin werken we ook met themagroepen. We hebben ook een themagroep landbouw en die is ook betrokken bij die denklijnen die we nu aan het uitwerken zijn. En ook in de themagroep landbouw was bekend dat dit een onderdeel is van het koersdocument waar we het nu over hebben, of het koersbeeld moet ik zeggen. Dus het is op zich niet nieuw. Alleen wat we volgens mij proberen is om dat gesprek te voeren in een bepaalde context waarbij je dus afwegingen maakt over het hele gebied. En waarbij je ook kijkt van wat dat dan betekent voor de boeren in dat gebied en welk perspectief er dan is. En je zult soms ook boeren nodig hebben om nog natuur te beheren. Dus je zult moeten kijken van wat dat betekent. Maar we hebben nooit met elkaar nog vastgesteld dat dit uiteindelijk, dat is nooit een besluit overgenomen. Het is een denkrichting waar dus ook de agrarische sector op zich van op de hoogte is, want die zitten in die themagroepen. Maar het besluit waar het hier over gaat en wat is meegedeeld door gedeputeerde Stolk, vloeit voort uit een keuze die de provincie Zuid-Holland maakt om in 3 van hun stikstofgevoelige gebieden, want ze hebben er 12, maar 3 van die stikstofgevoelige gebieden te zeggen wij willen daar nul emissie. En dat wil nog niet zeggen, hè, dat zegt nog niks over het perspectief van de boer, hoewel het natuurlijk wel een heel duidelijk perspectief ook geeft. Ik snap heel goed dat mensen daarop aanslaan en zich zorgen maken en denken dat betekent het einde van mijn bedrijf. Maar goed, dat is een discussie die volgens mij bij Zuid-Holland hoort. Wij hebben daar nog helemaal geen besluit over genomen. Maar de denkrichting, die is al vanaf vorig jaar april bekend, ook bij de agrarische sector in dat gebied.
Oké, dank u wel. Volgens mij is dat duidelijk en vallen we anders in herhaling. Daarmee is deze rondvraag afgerond en ga ik over naar de tweede rondvraag van de ChristenUnie. En die is schriftelijk beantwoord. Ik check toch eventjes of dit voor mevrouw de Haan voldoende is.
Ja? Ja, hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben vragen gesteld over IJsselstein. U kent onze fractie als een inhoudelijk gedreven fractie die goed beslaagd ten ijs wil komen als mensen uit een bepaald gebied vragen hebben. Inmiddels zijn de vragen uitstekend beantwoord en helpen die ons ook om een goed antwoord te kunnen geven naar de mensen toe. We zijn niet direct ombudsman van lokale politiek, maar we vinden het wel belangrijk om goed vragen kunnen te beantwoorden. En dat is met deze beantwoording gaat het heel goed lukken. Dus dank u wel.
Dan zijn we klaar met de behandeling van deze rondvraag. Agenda punt 7 is de termijnagenda. Heb ik geen reacties op gehad, dus volgens mij is dat voor nu voldoende. En gaat dat ongetwijfeld verder in de nieuwe periode. Agenda punt 8 is de statenbrief laatste stand van zaken aanpak piekbelasters. En voordat ik de fracties gelegenheid geef, de opwaardeerders, om hun vraag te stellen, gaan we nog naar twee insprekers, meneer Rick Grotendorst en meneer Wilco van der Vaart, beide melkveehouder. Alleen de een uit Westbroek en de andere uit Tienhoven. Kan ik u beide vragen hier even plaats te nemen? En ook met u graag de afspraak om 3 minuten aan te houden. En dan zou ik, ja, ik denk meneer Grotendorst eerst. Ja?
Dank u wel. Mijn naam is Rick Grotendorst. Ik ben melkveehouder in Westbroek in de Natura 2000 gebied de Oostelijke Vegplassen. Jarenlang van verkaveling ten dienste van de natuurontwikkeling zorgen voor een huiskavel bij ons van 40 hectare met aansluitend 15 hectare natuurland. In 2012 werden wij alsnog geconfronteerd met de aanwijzing nieuw te ontwikkelen natuur op deze gehele huiskavel. Die zou op vrijwillige basis zijn, maar later bleek dat onteigening door de provincie toch mogelijk zou zijn vanaf 2027. Om die reden zijn wij nu al 5 jaar bezig om weg te komen. We hopen door te kunnen aan de andere kant van het dorp, maar door de huidige stikstofmisère kunnen wij als bedrijf nu niet verplaatsen. De huidige veehouder op het betreffende melkveebedrijf waarheen willen is intussen 72. Het is niet dat ik weg wil uit mijn gebied. We zien het namelijk langzaam verwoest worden door de jarenlange werkzaamheden onder de vlag van de provincie en het Rijk. De 15 hectare natuur die wij in gebruik hadden was namelijk een prachtig gebied. Het bestond uit akkers, stukjes moeras, bos en wat kleine stukjes land. We beheerden dit extensief door alleen jongvee en droge koeien te bewijden. Mest kwam er al jaren in meer, want het moest verschralen. Er kwam ontzettend veel flora voor waar menige natuurkenner van onder de indruk was. Daarnaast zagen we regelmatig ree lopen, reekalfjes, verzanten, hazen en diverse vogelsoorten. Totdat 3 jaar geleden we niet meer mochten bewijden. Een jaar later is het hele winter met 17 rupskranen en vele dumpers gewerkt tot wat er nu is. Niks is er meer van over. Duizenden bomen zijn gerooid. Het was de hele winter één grote verlichte bouwput. Het wild is weggetrokken en alle bijzondere plantjes waar wij netjes omheen hebben gemaaid zijn verdwenen met de graafwerkzaamheden. Gevolg is nu dat er bijna onbewerkbaar gebied is achtergelaten, wat nu 1 of 2 keer per jaar beheerd wordt door met grote loonwerkersvoertuigen te gaan maaien en af te voeren. We zien letterlijk het wild wegvluchten en een grote rotzooi ontstaan met weinig mooie begroeiing meer. Commissieleden en gedeputeerden, heroverweeg dit beleid, ga alsjeblieft met de deskundigen uit het gebied om tafel en dat zijn wij. Dat zijn niet de beleidsmakers en ecologen die vaak niet eens zijn wezen kijken. Zie de voedselproductie in deze stad rond de stad alsjeblieft als een zegen en niet als een vloek. U lijkt slachtoffer te zijn geworden van het moderne en seculiere maakbaarheidsdenken. Daarom wil ik u nog wijzen, ook op dit document. Hier is duidelijk in te zien dat in de oostelijke vegplassen 96% van de habitats uitstekend scoort op de staat van de instandhoudingsdoelstellingen. Rijst bij mij toch de vraag, is dat nu ondanks of dankzij de boeren die hier nog omheen zitten? Als ik dan de stukken voor dit agendapunt lees over de doelstellingen en plannen die opgezond worden in het UPLG, springen de tranen in mijn ogen. Is het dan nooit genoeg? Stop deze waanzin die het averechtse effect juist heeft dan nooit meer. Ik weet voor de volle 100% zeker dat wij na 7 generaties wonen, werken, in en vooral met deze polder, het waardevolle achterlaten dan dat er nu gebeurt en gaat gebeuren. Als christen draag en voel ik de verantwoordelijkheid om de aarde te bewerken en te bewaren. Dat is dan ook juist de reden dat wat er nu gebeurt mij zoveel pijn doet. De TBO's geven ook veelvuldig aan dat zij zich verbazen over de enorme budgetten die beschikbaar zijn voor de aankoop en aanleg van nieuwe natuur. Ja, ik begrijp wel waarom, het smolt goed en het helpt om dat doelstellingje snel te halen. Maar ze hebben amper budget voor het beheer en het zal dus uitdraaien op een grote mislukking wat wij nu ook zien gebeuren. Dan nog 2 punten van kritiek op de uitgangspunten van dit beleid. Er is nu veelvuldig uit verschillende onderzoeken gebleken dat de hele stikstofwetgeving alle kanten rammelt. We baseren ons dus op totaal verkeerde uitgangspunten. Daarnaast zorgt verwijderen van landbouwgrond voor een nog groter CO2-vraagstuk. Landbouwgrond en landbouwgewassen nemen namelijk CO2 op. De nieuwe natuur doet dit niet tot nauwelijks. In de stukken kom ik ook methaanuitstoot tegen als het gaat over klimaat. Het ideaal van extensiveren en of biologisch worden gaat alleen maar zorgen voor meer methaanuitstoot. In de kringloopwijzer, die wij als boer bij moeten houden om alles te monitoren, scoor je namelijk slecht op de zogenaamde CO2-equivalenten als je veel grof, structuurrijk grasvoed aan je koeien.
Komt u tot een afronding alsjeblieft?
Bijna klaar. Hier zit namelijk veel NDF in, dat zijn celwanden die zorgen voor een hoge methaanproductie in de modellen. De huidige visie op hoe wij boer zouden moeten zijn, gaat ervoor zorgen dat wij veel van dit soort gras aan onze koeien moeten gaan voeren. Lage mestnormen en extensiveren zorgen voor veel meer CO2-uitstoot door transportbeweging van afvoer van mest en het aanrokken van ruwvoer, krachtvoer en kunstmest. De kenmerkende kringloop van een melkveebedrijf wordt dus volledig doorbroken. Ik wens u veel wijsheid en vooral verantwoordelijkheidsbesef bij het maken en uitvoeren van de plannen op het prachtige, gevarieerde boerenland. Ik dank u wel.
Hartelijk dank voor uw inspraak, meneer Grotendorst. Dan geef ik vervolgens graag het woord aan meneer Van der Vaart. En ook aan u de vraag om dat binnen 3 minuten te doen. Gaat uw gang.
Goedemorgen. Ik ben Wilco van der Vaart. Ik heb samen met mevrouw René een biologisch melkveebedrijf in Dienhoven. In het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. Afgelopen zomer was het voor ons al flink schrikken toen het beruchte kaartje van der Wal uitkwam. 95% reductie. En wat ik nu net al hoor, onderhand 0% reductie. 95% reductie, dus van 5% uitstoot. Dus net al hoort onderhand om 0% uitstoot. Onmogelijk dus. Al snel bleek dat het kaartje van de baan, maar toch bleef de onrust. Van of we wel of niet mogen blijven zitten. Banken geven bij ons al aan, ze willen niks meer. Wat weten hun en al meer als wij? Gewoon heel Natura 2000 wil de bank niks. En als ik mensen van de provincie spreek, word ik er ook niet gerust op. Die praten veel, maar zeggen eigenlijk niks. We willen er helemaal niks tegen toe zeggen. Ja, eigenlijk worden we er weinig of niet wijzer van. En toen kwam mij het plan realisaties natuuropgave provincie Utrecht onder ogen. En ja hoor, onze grond is weer ingetekend als zoekgebied nieuwe natuur. Volledige subsidie. Klinkt heel leuk, maar ik hoef daar niet mee te doen, zeggen ze, want het is voorlopig in beginsel vrijwillig. Maar als mijn buurman mee gaat doen, die dat al een keer met ander land gedaan heeft, sluit hij mij volledig in. Want aan de andere kant, het Rijkswaterstaat mijn buurman al gekocht. Dan zit ik volledig ingesloten en dus verder extensiveren van mijn bedrijf is gewoon onmogelijk. Ik beheer al heel veel natuurgrond achter me, want de polder is net daar schrik, is al helemaal natuur ingericht. Daar beheer ik een heel groot deel van. Nog meer natuurland kan ik ook gewoon niet meer inpassen. Ook een biologische koe gaat daar geen melk van geven. En dan van de week natuurlijk weer het verhaal van de Nieuwkoopse plassen van de nieuwe boeren. Dat is weer de schrik van, joh, zijn wij de volgende? Van, zijn wij de volgende die dat gaat overkomen? Ik heb een zoon van 10, die wil heel graag boer worden. Het is echt een mini-boer. Hij kent alle koeien. En die wil ik een kans geven. We hebben alles gedaan, we zijn in ons gebied aan te passen. We zijn biologisch geworden, we werken samen in de tournamenten. En nog steeds blijft onzekerheid bij ons. En als je dan net weer de verhaal uit Nieuwkoop hoort, nou, dan wordt de onzekerheid alleen maar weer groter. Dus inderdaad, wat mijn oproep is van, ga met de boeren praten en praten met een doel. En niet dat ze al 95% van de plannen al gerealiseerd zijn en dat we dan over de laatste 5% nog invulling mogen praten. Dat is mijn oproep en ik hoop echt dat dat te harte genomen wordt.
Dank u wel voor uw bijdrage. Dat vind ik een beetje overdreven. We hoeven niet te klappen voor elkaar in deze zaal. Volgens mij is dat de orde van de vergadering, meneer Derksen. Ik ga even de fracties vragen of zij vragen hebben aan de insprekers. En ik kijk ook even in de chat. Ja, ik maak even een ronde om te checken wie de vraag heeft. Nee, meneer Derksen, meneer Van Dikkenberg. Meneer Van der Dikkenberg.
Voorzitter, ik hoor 2 keer een oproep van praat met ons in plaats van wat er nu gebeurt. Hebben jullie al een beetje een idee dat je samen met de provincie bezig bent om die opgaven in het gebied te laten landen? Is er al een intentie van samenwerking en hebben jullie daar een beetje, hoe kijken jullie naar de relatie met de provincie daarin?
Dat idee heb ik absoluut niet. 2 weken geleden had ik 2 mensen van de provincie aan tafel. Dan heb je vragen gesteld van, joh, wat is er bij ons onmogelijk? Krijg je 0 antwoorden. En dan ook nog letterlijk gevraagd van mijn broer, die was erbij, die heeft al vaker bij Zuid-Holland gezeten. Hij zei, joh, daar zijn gewoon kaartjes van piekbelasters, dat weten ze gewoon. Maar Utrecht weten we allemaal niks. Zijn geen kaartjes, is niks. En bijna dezelfde dag krijg je dat nieuwe realisatieplan onder ogen. Nou, toen was ik toch echt aardig in mijn wiek geschoten. Denk van, joh, wees dan eerlijk, zeg wat er speelt. Dus nee, sorry. Dan wordt nog mijn vertrouwen in de provincie nog minder en minder.
Dank u wel. Vraag van meneer Dirksen.
Ja, wat mij interesseert is of jullie wel eens tot een gesprek komen met bestuurders van dit land over de inhoud. Of het nou wel echt goed gaat of slecht gaat met die natuur. Hè? De NDFF-getallen zijn nog steeds geheim. We hebben hier wel eens een keer een motie ingediend om die vrij te geven. Mag niet. We weten dat die KDW onzin is. Komen jullie wel tot een gesprek? Hoor de gedeputeerden zeggen, ja, de communicatie was slecht, dat is jammer. Maar uiteindelijk rolt dat beleid gewoon verder. Komen jullie wel eens tot een inhoudelijke discussie? Ook over de feitelijke depositie die niet gemeten is, maar waarvan nu ook in Den Haag langzaam men zich realiseert dat hij helemaal niet ver van jullie boerderijen afkomt. Komt er tot een inhoudelijk gesprek in plaats van dit zijn de doelen die we hebben bedacht en jullie moeten weg?
Meneer Grotendorst.
Wij hebben enige tijd geleden de heer Roelof Bisschop, en die is dus vanuit de landelijke politiek, zeg maar, die hebben wij bezoek gehad en meegenomen in het gebied dat rondom ons bedrijf nu nieuw ingericht is. En dan bespreken die discussie veelvuldig, hè, van joh, kijk eens wat voor natuur het was en wat er nu is geworden. En kijk eens wat er met flora en fauna is gebeurd, juist door het ingrijpen van de overheid. En dan komt die stikstofdiscussie uiteraard ook te sprake. Maar ja, wat ik dan te horen krijg van de heer Bisschop is van, als ik dit zoals jij het vertelt in de Tweede Kamer vertelt, dan ben ik op dat moment aan het vloeken in de kerk, lijkt het wel. Dus zij zegt, ja, je laat het gewoon zien hoe het zit en vervolgens wordt er eigenlijk geen gehoor aan gegeven. Dus dat is gewoon waar je tegenaan loopt. Dus die discussie loopt zeker. Alleen wat betreft bijvoorbeeld die 500 meter van de stikstofdepositie, zeg maar. Ja, daar zou wat mij betreft nu veel meer aandacht op moeten komen. Want er zijn veel plannen nu op gebaseerd. Dus we zijn gewoon echt bezig met een broodje aap vooral. En de voedselproductie straks weg.
Ik heb zelf op mijn bedrijf in januari zelfs minister Adema op bezoek gehad. En heb ik me ook een beetje in de vallen verlopen misschien, maar die man die komt een half uurtje en die is heel goed en heel veel vragen stellen. En dan kom je in beantwoording en dan kan je eigenlijk je eigen verhaal niet of nauwelijks kwijt. Dus aan het eind hebben we wel onze hoofdvragen neergelegd, maar die draait er ook gewoon omheen. Ik vrees dat die man ook weinig of geen speelruimte heeft.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even de laatste keer rond of er nog vragen zijn voor deze twee insprekers. Nee. En ook thuis niet. Dan dank ik u hartelijk voor uw bijdrage en verzoek ik u om in de tweede ring plaats te nemen. Dan gaan wij door met de bespreking van de statenbrief. Ik zei zo straks per ongeluk opwaardeerders, maar gelukkig had niemand dat gehoord. En dan ga ik eventjes de fracties langs van GroenLinks naar Denk met jullie vragen. En daarna zal de gedeputeerde daar antwoord op geven. Het is één termijn. GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, behoorlijk wat stukken en bij ons ook behoorlijk wat vragen. En omdat wij toen nog dachten maar 3 minuten spreektijd te hebben, heb ik me beperkt tot eigenlijk de vragen. Dus daar begin ik maar mee. Wij lezen dat de aanpak voor de piekbelasters naar verwachting weinig gaat bijdragen aan de reductiedoelstelling in onze provincie. En in de technische vragen staat dat we de pasmelders pas kunnen legaliseren als we de bedrijfsregels salderen verruimen. En dat GS hier binnenkort een besluit toeneemt. Nou, we hebben daar net natuurlijk al wat over gehoord. Dat gaat dus om het openstellen van extern salderen. Daarbij wordt minimaal 30% afgeroomd. Maar Noord-Brabant heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om een percentage van 40% af te romen. Om die reductiedoelstellingen sneller te behalen. En omdat we nu al weten dat de aanpak van de piekbelasters weinig effect gaat hebben in onze provincie. Is de vraag, is daar ook naar gekeken? En is het de verwachting dat het openstellen van extern salderen juridisch ook kan en mag? Want daar waren nog wat twijfels over, begreep ik. Het viel in de beantwoording van de technische vragen op dat de natuurorganisaties niet aan tafel zitten in de eerste gespreksrondes. Dus onze vraag is wanneer komen zij aan tafel en waarom zijn zij in de eerste ronde niet meegenomen? Een andere vraag is dat uit een onderzoek van de NOS bleek dat de provincies op dit moment niet goed in beeld hebben of bedrijven de juiste stikstofvergunningen hebben. Er is een grote kans dat een deel van die bedrijven meer stikstof uitstoot dan waar nu vergunningen voor zijn. En we lazen ook dat er vanuit de provincie hard gewerkt wordt om dat allemaal in kaart te brengen, waarvoor onze complimenten. Vraag is eigenlijk wanneer denkt de gedeputeerde heer meer duidelijkheid om te geven? En begrijpen we dan goed dat dat eigenlijk een opgave is die nog bovenop de pasmelders die er nu al zijn komt? En ja, verder hopen we eigenlijk vooral dat de gedeputeerde ons ook een inkijkje wil geven in de gesprekken met het Rijk en het IPO. Want er zijn nog geen financiële afspraken over natuur, zoals dat Nieuw Bos en de groenblauwe dooradering, zoals al te lezen viel. Er is nog geen duidelijkheid over regelingen voor agrariërs. Toekomstvisie van de landbouw, nou ja, daar durf ik haast niet eens over te beginnen. Dat laat allemaal nog op zich wachten. En dat frustreert ons, zoals u misschien wel hoort. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de gedeputeerde ook frustrerend is. Dus kunt u een inkijkje geven in hoe die gesprekken verlopen? Wat gebeurt er nu? Wat doet het IPO om toch eigenlijk zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen erin?
Ja, hartelijk dank. VVD.
Dank voor het woord, voorzitter. Zoals GroenLinks net ook al constateerde en ook al eerder was aangegeven en ook blijkt uit deze brief, zijn er in onze provincie waarschijnlijk slechts een handjevol piekbelasters. Heeft de aanpak van piekbelasters net buiten onze provinciegrenzen nog invloed op de stand van de natuur in onze Natura 2000 gebieden? Of die deels in onze provincie liggen? Daarnaast, hoe verhoudt want er is dus ook gezegd dat doordat wij weinig piekbelasters hebben, het ook niet veel zal betekenen voor het legaliseren van de pasmelders. Eergisteren was ik nog op een boerderij en daar sprak ik ook een pasmelder en daar zit gewoon nog heel veel onzekerheid. Daar zit ook al heel veel onzekerheid of als ze wel of niet willen stoppen, of ze dan dezelfde positie hebben als andere boeren. Ik wil eigenlijk graag vragen of de gedeputeerde daar ook al meer over weet. En ook hoe onze motie pasmelders zich van juni 2022 zich verhoudt tot de uitspraak in de brief dat het vooral bij het Rijk ligt, de legalisatie. Wat kunnen wij nog doen als provincie hieraan? Net ook wat de insprakers aangeven is dat agrariërs heel veel kennis hebben over hun gebieden en over de natuur. En dat zij daarom juist ook vaak de perfecte natuurbeheerders zijn. In hoeverre wordt die kennis ook echt benut en is daar ook ruimte voor? Zoals ik dan net ook van de inspreker hoor, dat dat niet altijd het geval is. Dank.
Dank u wel. Kijk even of jaar 21 aanwezig is en vragen heeft. Thuis wellicht. Ik hoor niks. Dus dan CDA. Ik zie meneer Westerlaken.
Ja, dank u wel. Dank u voorzitter. Alles lezende, en het was een heleboel op korte termijn, bekruipt mij het gevoel dat we eigenlijk nog niet veel meer weten dan voordat de brieven naar de Kamer verstuurd werden. En eigenlijk zie ik dat ook terug in de brief van de gedeputeerde aan ons. Er wordt veel uitgelegd, maar veel verder zijn we nog niet. En zitten we dus te wachten op wat hopelijk in de tweede helft april in Den Haag besloten wordt om het hele proces eindelijk eens een keer op gang te brengen. Ik ben wel blij dat de provincie Utrecht niet stil is blijven zitten en het hele proces wel in gang is gezet, zodat we zo snel mogelijk, als we exact weten hoeveel geld er over de brug komt, want daar gaat het in feite om, dat we direct aan de gang kunnen. Ik heb een hele concrete vraag. De gedeputeerde constateert, naar mijn oordeel terecht, dat er in Utrecht, gelet op de stand van de natuur in de gebieden die wij zelf hebben, weinig piekbelasters zullen zijn. Maar ik vermoed dat er wel een aantal piekbelasters in de Gelderse Vallei zitten. En begrijp ik de brief van de minister nou goed dat het geld voor die piekbelasters vooral zou gaan naar die provincie waar de natuurgebieden liggen? Want dat zou kunnen betekenen dat piekbelasters in de Gelderse Vallei uit onze eigen pot betaald moeten worden, die waarschijnlijk niet zo groot zou zijn. Of is het mogelijk dat wij dan geld krijgen van de provincie Gelderland om hun probleem op te lossen?
Dank u wel. Mevrouw Witt, D66.
Dank u wel. Ik had een aantal schriftelijke vragen gesteld waarvoor dank dat die beantwoord zijn. Helaas nog niet erg geruststellend en dat sluit wel aan bij wat meneer Westerlaken en mevrouw Van Elteren net zei. Dat we eigenlijk nog heel erg weinig niet weten op dit moment. Maar die datum van 1 juli die staat er natuurlijk wel. Dus kan de gedeputeerde nog iets meer zeggen over wat wij zelf kunnen als we geen duidelijkheid vanuit het Rijk krijgen? Want we zullen wel iets moeten. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Krijgsman, denk ik zomaar. PvdA.
Ja, voorzitter, dank je wel. Ik kan me geheel aansluiten bij GroenLinks en het CDA.
Ook wij hebben met enige verbazing de stukken gelezen. En ik focus me even op de brief die de gedeputeerde heeft gestuurd aan de minister. Want voor de pasmelders in onze provincie is er nog steeds geen oplossing. Die lijkt ook echt niet te gaan komen. Wat de PvdA betreft had er dus nog een alinea bijgebogen in die brief van vorige week. Want er is nu echt geen zicht op legalisatie en dan zijn ook de beginselen van de rechtsstaat in het geding. En de overheid moet, wij dus, de facto, gaan handhaven om illegale situaties te gaan beëindigen. Afzien van handhaving is ook het terzijde schuiven van de rechtsstatelijke beginselen. En voorzitter, de PvdA vindt dat gewoon niet kunnen. Volgens de landsadvocaat moet het algemeen belang zwaarder wegen dan het belang van circa 2500 ondernemers, boeren en anderen, in geheel Nederland. Niet handhaven of gedogen is politiek en bestuurlijk niet langer houdbaar. We zijn inmiddels al 4 jaar bezig. De natuur lijdt eronder. En de PvdA wil graag weten hoe gaat de gedeputeerde om met eventuele handhavingsverzoeken die we mogelijk gaan krijgen. Greenpeace en het MOP hebben ze al aangekondigd. En hoe gaat ze verder duidelijk maken aan de minister dat er nu echt een oplossing moet komen? Want als handhaven, als niet handhaven niet kan en legaliseren niet lukt, wat blijft er dan nog over? Wat kunnen wij dan nog doen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Een interruptie van meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Ik werd een beetje aangesproken door de beginselen van rechtsstatelijkheid die werden aangehaald. En er staat in de wet dat pasmelders gelegaliseerd moeten worden. Dat is toch ook rechtsstaat? U focust zich nu vooral op handhaven en moeten we dan niet gaan handhaven en het algemeen belang. Maar er staat gewoon in de wet dat we het moeten legaliseren, linksom of rechtsom. Hoe gaan we dat regelen dan?
Ja, voorzitter, en we hebben ook het probleem tegelijk dat er illegale situaties zijn ontstaan omdat er heel veel bedrijven zijn zonder juiste vergunningen. En de rechter heeft inmiddels al laten weten, want dat zagen we vorige week in de uitspraak van een zaak in Noord-Brabant bijvoorbeeld, dat ze gaan eisen dat er gehandhaafd moet worden. Overijssel, nog zo'n mooi voorbeeld, de rechter gaat eisen dat we wel degelijk gaan handhaven, omdat er na bijna vier jaar dat die wet in werking is getreden, nog een enkele zicht is op legalisatie.
Ja, ik heb even een vraagje over de natuur die leidt, volgens mijn buurvrouw. Op basis van welke data stelt zij dat vast? Dat kan in ieder geval niet zijn op de NDFF-data, want die zijn geheim. En daar staat alles in.
Ja, voorzitter, dat is vrij simpel. Ik ga echt elk weekend, misschien wel vaker de natuur in, vaak ook met boswachters, door geheel Nederland overigens, niet alleen in onze provincie. Ik was vorige week nog in het GNR. En daar zie je ook gewoon sec de voorbeelden dat dat de natuur verzuurt en de consequenties van de hoge stikstof in de omgeving en in de lucht. Dus dat, voorzitter, daar hoef je niet eens echt zwaar geleerd voor te hebben.
Ik vroeg naar data. En niet naar wat u wordt aangepraat, maar ik vroeg naar data. Waar is vastgelegd of het goed gaat of slecht gaat met de natuur? Dat is vastgelegd bij het NDFF. Dat is geheim. En dat is niet meer geheim op het moment dat dit beleid klaar is, zeg maar. Dat iedereen die op de tweede ring zijn bedrijf kwijt is. Dus ik vraag naar data, niet wat uw persoonlijke gevoelens zijn.
Ja, voorzitter, volgens mij is het MDFF dat die organisatie waarbij je wel degelijk, als je gewoon netjes een verzoek indient waarvoor je het wil gebruiken en wat je ermee wil doen, de gegevens gaat krijgen. Ik heb er in ieder geval nooit problemen mee gehad om gegevens te krijgen, ook meetgegevens niet. En ook niet als ik zelf in het veld ga kijken met verschillende experts of met mensen bespreek van de Wageningen Universiteit.
Dank u wel. Dan gaan we door naar de ChristenUnie. Meneer Harder.
Ja, dank u voorzitter. Ik had ook een bijdrage op basis van 3 minuten, dus ik heb wat meer tijd. Dat is gevaarlijk, als je dat niet van tevoren voorbereidt, maar vooruit. Ja, zeker ook na de inspraak die rond Nieuwkoopsplas natuurlijk heel veel emotie losmaakt en waarvan ik blij ben dat die hier ook gedeeld wordt en zichtbaar wordt. Ook wel een beetje met een worsteling. Bijna 4 jaar geleden kwam ik deze staten in en werd het pas vernietigd. En ondertussen zitten we nog net zo klem als dat we zaten. Er ligt er weer een stapel met brieven. Er ligt er ook een reactie of een 10 pagina's van ons eigen college die brieven gelukkig goed uitleggen. Maar wat duurt het allemaal lang? En wat zit er toch een grote onzekerheid bij heel veel ondernemers, heel veel gezinnen, zonder dat zij nog steeds echt zicht hebben op legalisatie of dat zij weten waar hun toekomst ligt of hoe die toekomst eruit ziet. En ik word er een beetje... Nou, wat ze daar voor woord aan geven, dat weet ik eigenlijk niet wat ik daarvoor word. Maar minimaal onrustig. En dan lezen we de brieven. We hebben ook technische vragen gesteld. Die zijn netjes en heel helder beantwoord. Dank daarvoor. Maar dan gaat die piekbelastingsaanpak ook niet de oplossing zijn voor alle pasmelders in onze regio en de knelgevallen. En die bedrijven zitten inderdaad al lang te wachten. En daar hangt een zwaard boven van mogelijke legalisatieplicht. En ik zie ook in de brief van de gedeputeerde gelukkig dat die verzuchting wordt gedeeld. Maar op deze manier komen we niet vooruit. En eigenlijk is de vraag, hoe komen we wel vooruit? En hoe zorgen we nou dat we wel samen met de mensen in de gebieden naar oplossingen toe gaan werken? Want straks komen er weer doelen en komen er natuurdoelanalyses. En komt het kabinet met weer nieuwe brieven en weer nieuwe uitgangspunten. En ondertussen wordt er hier in huis heel hard gewerkt. Ik spreek wel eens de ambtenaren waar ik veel respect voor heb. Maar die worden ook overvoerd met brieven en informatie en nieuwe doelen. Hoe toch verder en hoe komen we toch en blijven we goed in gesprek met die mensen die in de knel zitten?
Dank u wel voor deze bijdrage en vragen. Dan ga ik naar de BVNL, meneer Derksen.
Ja, en voorzitter, dank. Ja, waar begin je bij zoiets? Kijk, de meesten hier in deze cirkel die buigen mee met het geformuleerde beleid. En die proberen wat puntjes en komma's te verplaatsen en proberen aardig te doen naar de mensen op de tweede ring. Maar dit beleid moet natuurlijk volledig van tafel. Laten we daar mee beginnen. Gebaseerd op niks. NDV, als je bij het, even voor mijn buurvrouw, als je echt wat op wil halen, ik weet niet hoe zij dat doet, maar journalisten moeten daar echt een geheimhoudingsverklaring tekenen als ze daar die data ophalen. Over de rechtsstaat gesproken. Ik lees wat, we hebben het al eerder gehad over natuurherstel.
Ik krijg een interruptie van mevrouw Krijgsman.
Ja, voorzitter, dat is gewoon een kwestie van een heel vriendelijk mailtje mailen. En ik hoefde niks te tekenen, ik kreeg gewoon de gegevens die ik wilde. Dankjewel.
Dat is heel vreemd, want journalisten schrijven hier net dat ze geheimhouding moeten tekenen als ze die gegevens opvragen. Dus ja, klaarblijkelijk zijn de toegangsmogelijkheden voor de PvdA anders dan voor leden van de pers.
Of u moet andere journalisten raadplegen misschien, maar gaat u door met uw betoog?
Want, ja, ik weet niet of u mee wilt doen aan het debat, dat mag. Maar wat is uw punt?
Dat ik u vraag om door te gaan, omdat u nu best een aantal keer hetzelfde gezegd heeft.
Nee, dat was uw vraag niet. U gaat meedoen aan het debat. Dat moet u als voorzitter gewoon niet doen. En volgens mij moet het niet uitmaken welke journalist gegevens opvraagt bij het NDFF. Dat hoort iedereen te krijgen en niet alleen linkse of rechtse journalisten. Ja, dat zou gepast zijn als u uw woorden terugneemt, voorzitter. Houden zit voor de laatste keer in deze commissie. Ik lees over biodiversiteitsherstel in de stukken. Ja, herstel naar wanneer? Precies, we hebben die discussie over natuur gehad, natuurherstel. Hebben we ook al 100 keer gevraagd naar wanneer en wat betekent dat nou precies? Dus ik zou die vraag graag hier willen herhalen. En over de rechtsstatelijkheid, daar wil ik het eigenlijk nog wel over hebben. Kijk, we weten dat die KDW helemaal niet werkt. We weten dat er steeds meer bekend wordt, zelfs in Den Haag, notabene in de bubbel, dat er uitstoot niet verder komt dan 500 meter. Wat vindt die gedeputeerde daar nou van? Ik heb er ook in het debatje hier voor de FNG naar gevraagd en daar loopt ze omheen. Maar wat vindt ze er nou van dat ze beleid moet uitrollen dat niet geschraagd is door data? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ik bij al deze stukken heb.
Dank u wel. Dan gaan we door naar de Partij voor de... Oh, sorry. De ChristenUnie heeft interruptie.
Ja, voorzitter. Ik vind het toch lastig om dan niks te zeggen. Kijk, de heer Derksen die interpreteert de conclusie dat op meer dan 500 meter van een bedrijf de depositie niet meer toe te schrijven is in dat bedrijf als emissie komt niet verder dan 500 meter. Dat is gewoon niet waar. Dus de beperking in de rekenmethode die onderschrijf ik en daar moeten we zeker wat mee. Dus die moet ook een consequentie hebben voor het beleid, dat deel ik met de heer Derksen. Maar om dan te zeggen, emissie komt niet verder dan 500 meter van een bedrijf, dat is gewoon niet waar.
Ik ben super blij met deze vraag, meneer De Harde. Want u heeft in maart 2022 niet opgelet toen ik in PS hier wetenschappelijk onderzoek uit Denemarken liet zien. Een stal in Denemarken, daar hadden ze depositie gemeten met plantjes, met andere materialen. Het kwam bij die kleine stal niet verder dan 40 meter. Ik heb u de grafieken laten zien. Ik heb u het onderzoek genoemd van Klaas-Jan Santing, een student op de Wageningen Universiteit, die precies hetzelfde vaststelde. Komt bij grote stallen, 600 GVE, groot vee-eenheid, niet verder dan een paar honderd meter. Ik heb het u verteld en het probleem is, jullie hoorden niks, want jullie zitten in een bubbel. Die D66-professor, meneer Lindeboom, die heeft precies hetzelfde vastgesteld. Op de Zuidpool, bij een pinguïnkolonie. En een beter voorbeeld kan je niet hebben, want er is verder geen stikstofemissie op de Zuidpool dan anders dan van die dieren. Dus jullie verstoppen je voor het wetenschappelijk onderzoek. Ik heb van de week nog zitten luisteren naar wat vissers die van hun leven beroofd zijn op precies dezelfde lege data. Dus verschrikkelijk onvast. D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het moet mij van het hart dat het best wel lastig is dat meneer Derksen elke keer probeert om een heel specifiek onderzoek wat naar een heel specifieke geïsoleerde situatie gedaan is, te gaan uitvergroten naar de complexe situatie waar wij in Nederland in zitten. En dat werkt natuurlijk niet. We hebben hier te maken met een totale stapeling aan overbelasting van ons milieu. En daar proberen we met z'n allen wat aan te doen. Dank u wel.
Meneer Derksen, en fijn als u uw taalgebruik ook aanpast.
Ja, dat was buiten de microfoon, dus dat permitteert misschien wat meer, want dat wordt niet genotuleerd. Maar het is totale onzin natuurlijk. En waarom is het onzin? Omdat het wetenschappelijk onderzoek, u bent deze mensen van hun bedrijven aan het bestelen. Realiseert u zich dat? Op basis van niets, want die stikstof, hun ammoniak, komt niet verder dan een paar honderd meter. En als je bossages er rond zet, dat zei ik al tegen mevrouw Bruinslot hier in haar vorige politieke leven, dan kan je daar nog een belangrijk deel van afvangen. Maar jullie willen er niet aan, want er ligt een politiek doel. Die mensen moeten weg, want jullie willen windmolens neerzetten, huizen bouwen. Dat is de achterliggende agenda en verder niets.
Mevrouw de Wit.
Ja, dank u wel.
Nee, ik heb eerder gezegd dat dat niet hier is hoe we de orde van de vergadering doen. En het zou fijn zijn als u daar ook op de tribune wel uw respect voor heeft. Dank u. Mevrouw de Wit.
Ja, ik zou via de voorzitter, meneer Derksen, heel graag willen vragen om zijn woorden wat te matigen. Want de overheid is niet bezig om mensen hiervan wat dan ook te beroven. We zitten in een heel erg ingewikkeld proces met z'n allen. Dat moet eerlijk verlopen. En daar doen wij ons best voor. Daarom stellen wij hier vandaag vragen om dat zo zuiver mogelijk te krijgen. En om continu dingen in een verkeerd daglicht te proberen te stellen, dat is wat mij betreft gewoon niet netjes. Dus ik zou graag willen dat u daarop ingrijpt. Dank u wel.
Dank u wel. En ik zou ook de heer Derksen willen vragen om door te gaan in de orde van de vergadering en ook over het onderwerp van de vergadering. Meneer Derksen, of was u afgerond?
Ik was eigenlijk bijna klaar. Ik zou mevrouw de Wit toch echt ook willen aanraden om eens naar professor dr. Han Lindeboom van D66 te kijken.
En wel ik wil het idee graag van dat u in herhaling zijn. U had de vraag aan meneer Harder.
Die heb ik netjes beantwoord. Ik heb nog 3 minuten, voorzitter. En het zou fijn zijn als iedereen gelijk behandeld zou worden in deze commissie. Kijk, wat er gebeurt in de private wereld.
U krijgt nog een interruptie van meneer Harder. Ik was in de war, excuus. Meneer Harder.
Nou ja, volgens mij was meneer Derksen klaar, voorzitter. En stelde ik hem een vraag aan het eind van zijn betoog. Daar gaf hij antwoord op en gaat vervolgens volledig uit de bocht. Door allerlei dingen in onze schoot te schuiven die ik echt niet kan onderschrijven. Dus daar wil ik ook ver afstand van nemen. Ik heb de worsteling van onze fractie volgens mij wel duidelijk gemaakt in onze bijdrage. En ik wil echt afstand nemen van het selectief shoppen in onderzoeken die passen bij de opvatting die je toevallig hebt. De heer Derksen zou het te prijzen zijn als hij ook de onderzoeken die wat anders beweren daar gewoon in meeneemt. En niet alleen de dingen eruit pakt die passen bij zijn mening. En daar wil ik het graag bij laten.
Dank u wel. Dan gaan we nu door
naar de partij. Nee, voorzitter, dat is een opmerking in mijn spreektijd.
Meneer Derksen, ik had u niet het woord gegeven.
Nee, maar u moet mij het woord geven, want hij stelt mij een vraag. Want het is mijn
ik hoorde geen vraag, ik hoorde een stelling.
Ja, dat is fijn, maar hij reageert in mijn spreektijd, dus ik ga daar graag op reageren. Ik heb 3 wetenschappelijke studies genoemd, en dat is niet shoppen. Er worden nu nog ook metingen gedaan door de UvA en het Mestdagfonds. Dat loopt nu, en verder zijn er geen metingen waar het RIVM zich op baseert. En Klaas-Jan Santing, die student van de Wageningen Universiteit, die presenteerde dat bij de WUR, zijn onderzoek, en stelde vast dat het letterlijk niet in hun straatje paste. Ik shop niet, ik wil de data hebben. En niet modellen, maar data. Data van depositie en niet wat er in de lucht zweeft en verder vervliegt.
Dank u wel. Meneer Van der Stegen, u heeft even een drankje kunnen halen. Dat is fijn. Dan zou ik u nu heel graag het woord geven voor uw bijdrage.
Dank u wel, voorzitter. Gemakshalve sluit ik aan bij de vragen van mevrouw Van Elteren. En dat betekent dat applaus voor deze bijdrage overbodig is. Dank u wel.
En ongewenst volgens mij. Dank u wel. Dan de SP, maar nou heb ik het vermoeden dat ik... Ja. Meneer Schipper, online. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had afgelopen zondag het genoegen om een debatje te mogen doen in het kader van de statenverkiezingen in de binnenstad van Utrecht. Buurthuis wat helemaal gerund wordt door vrijwilligers. Prachtig. Maar daar ging het ook over stikstof. En ik heb daar toen gezegd dat er weinig dossiers zijn die hier in de Staten langskomen, waar zoveel lucht over verplaatst is als over stikstof in de afgelopen 4 jaar. En de heer Westerlaken verwoordt dat netjes. Die zegt, we weten eigenlijk nog niks. En dat is natuurlijk ook zo. Maar intussen zit ik nog wel met de woorden van de gedeputeerde oorcommissie. 25 januari, toen ging het over het rekenkamerrapport. Zij had het erover van, ja, wij zijn in gesprek met die boeren. Hè? We organiseren bijeenkomsten. Nou, hoor ik net de insprekers en ik heb ook mailtjes gekregen van wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe informeert de gedeputeerde de individuele boeren? En hoeveel en welke informatie heeft ze nou al gedeeld? En wat ziet de gedeputeerde nu als samen met de boeren waar ze het steeds over hebben? Want ik kom er nog niet uit, zeker met de inspraak van vandaag. En hoe zijn die boeren nou betrokken bij de opstelling van die gebiedsagenda's? Ik snap dat er nog heel veel onzeker is. Maar intussen, ja, goed. Mensen die worden gek van de onzekerheid, omdat een bedrijf in gevaar zou zijn. Dus geef daar nou eens goed antwoord op en zorg nou dat er op korte termijn echt stappen gezet worden, waardoor je aan de slag kan met de opgaves. Het Rijk is aan zet, weet ik ook wel, maar het is wel heel, heel zuur dat je na 4 jaar nog steeds eigenlijk alleen maar met luchtverplaatsen bezig bent. Tot zover, dankjewel.
Dank u wel, meneer Schipper. Dan gaan we door naar de SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had me ook ingericht op 3 minuten, dus ik heb me gefocust op de vragen. Allereerst de vaststelling dat we dus 35 industriëlen aanschrijven om stikstof te gaan reduceren. We hebben steeds gepleit voor een gelijkmatige aanpak tussen verschillende sectoren. Hoe zijn die bedrijven precies bepaald? Gaat dat via de emissieregistratie? En is het dan zo dat dus alle bedrijven die geen emissieregistratieplichten hebben, daaronder vallen. En dan hebben wij daar volgens mij ook een vergunningverlenende taak. En als daar dus stikstof uitgestoten wordt, dan zit daar ook een pasrisico in dat het MOB zegt dat de hittevoorziening, de energievoorziening aangeschreven wordt en gestaakt moet gaan worden. Wat is daar dan het risico? En kunnen we die niet beter meteen gelijk meenemen in de terugbrengen van de stikstofuitstoot van die objecten? Ik heb de discussie over de brief over de piekbelasters gelezen en dacht eigenlijk van ja, waar gaat het eigenlijk over? En de duiding van de brief van de gedeputeerde gaf het ook al aan van ja, het zijn er niet zoveel in Utrecht. Hoeveel gaat het nou precies over bij ons? En heeft u inmiddels al in beeld hoeveel boeren er willen stoppen? Eventueel. Want dat is volgens mij waar de sleutel ligt en ik heb het hier vandaag ook weer gehoord. Op het moment dat je niet met de boeren zelf in gesprek bent, dat is onze basiskritiek op de stikstofaanpak steeds geweest. We zijn vanaf de provinciehuis aan bedenken hoe dat we het op gaan lossen. En ondertussen zijn er veel boeren in onzekerheid en is er geen flauw begin van een proces van de boeren zelf en een gesprek met de boeren zelf. Terwijl daar de sleutel ligt voor de oplossing. Die kennen het gebied, we hebben het gehoord en die weten wat goed is voor het gebied. En voorzitter, als je op die manier aan de slag gaat, dan hoort dat natuurlijk ook de natuurdoelen bij. Nou, we hebben een staartje gezien vanuit de Europese Unie dat bijvoorbeeld het binnenveld 100% in uitstekende toestand verkeert. Nee, want daar doen we het uiteindelijk voor. Waarom starten we daar dan een gebiedsproces op? Als we 100% uitstekende natuur hebben. Dan vraag ik me echt af, hoe kun je dan legitimeren dat je in het kader van natuurherstel of natuurverbetering in het binnenveld aan de slag gaat met een gebiedsproces? Dan leg me dan uit waar het om te doen is. We hoorden net dus dat de huidige aanpak op de werkvloer bij de agrarische ondernemers nog totaal geen verbinding brengt. Waar gaat dit fout? Want terecht gaf de heer Schipper net ook al aan van ja, de agrarische ondernemers die constateren nog weinig verbinding met de provincie. We horen steeds van dat de gedeputeerden zeggen we doen het samen met de boeren. Maar een kopgroepje boeren is natuurlijk niet met de agrarische sector samen. En misschien zit daar het misverstand en wil ik die bij deze uit de weg helpen voor de gedeputeerden en er op gang helpen. Dan als het gaat over de pasmelders, wij laten daar echt een taak liggen. Want de minister gaat nooit leveren. De VVD-ministers leveren alleen maar voor wegen en vliegen. En volgens mij moeten we het onderdeel maken van ons provinciaal beleid, dat daar die rechtszekerheid die in de wet is opgenomen ook daadwerkelijk geleverd wordt. Want het staat gewoon in de wet, er moet geschakeld worden en het Rijk gaat nooit leveren, dan hebben wij dat te doen. En daar hoort bij het landbouwakkoord, dat lijkt nog niet echt te vlotten. En met welk perspectief gaat dan de gedeputeerde nu op pad? En wat is dan het signaal richting de minister van joh, je planning loopt nu wel heel erg spaak. Want elke keer zie je ook de planningshorizon vast blijven staan terwijl de randvoorwaarden schuiven. Voorzitter, ik heb nog veel meer vragen. Er blijft ook nog heel veel onduidelijk. Maar ik heb ook nog een minuutje nodig voor de volgende brief. Dank u wel.
Dank u wel. Dan 50 plus.
Ja, dank u voorzitter. Er is natuurlijk al heel veel gezegd. Dus 50 plus sluit zich sowieso aan bij het verhaal van meneer Dikkenberg. Dat is zo duidelijk, dus heb ik in wezen niets aan toe te voegen. Hij heeft groot gelijk. En wij vinden ook stikstof, dat hele beleid, dat moet je dus niet alleen je richten op de agrariërs, maar op alles wat stikstof veroorzaakt. En inderdaad, in gesprek gaan, dat hoort aan de voorkant te gebeuren, niet achteraf. Dat is met alles trouwens zo. Heel vaak worden achteraf, dan mogen ze nog even inspreken of dan mogen ze nog iets zeggen en er is niets meer te veranderen, want de besluiten zijn genomen, et cetera, et cetera. En ik kan me nog heel goed een zin herinneren van een inspreken van een, hoe zeg je dat? Een boerin, zal ik maar zeggen. Iemand uit, haar man was agrariër en zij droeg daar heel veel aan bij en zij sloot af met agrariërs, de agrarische business en alles wat ermee te maken heeft is natuur. Dus hoe je het ook verrommelt van de ene kant naar de andere kant en van de andere kant weer naar de ene kant. Juist, en vandaag is het ook gezegd door de mevrouw die, ik kwam een beetje later, die aan het inspreken was, heel heftig overigens. Ook zij zei het. Ook zij bracht het naar voren. En daar gaat het om. Wat is natuur? Voorheen hadden we Bart Krol. Krol, die zei, als wij niets doen, is binnen een aantal jaar is heel Nederland weer een bos. Dus de natuur doet het zelf. En ik vind dat we de agrariërs in allerlei opzichten van wat er nu overkomt moeten steunen. En moeten kijken van hoe kunnen we daar in tegemoet komen, zodat de rust weerkeert. Voor nu en in de toekomst. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even ook in de chat of Denk aanwezig is. Die zie ik niet, dus daarmee is deze termijn met uw vragen en verwonden punten afgerond. En vraag ik de gedeputeerde om te kijken waar zij de beantwoording kan doen.
Voorzitter, ik ga mijn best doen om alle vragen te beantwoorden, maar als ik er eentje mis, dan hoor ik dat graag van u. Het zijn heel veel vragen en ik probeer ze toch ook een beetje te clusteren, omdat het volgens mij ook veel dezelfde thema's uiteindelijk zijn die ook, waar de vragen over zijn. En laat ik beginnen met nog maar eens herhalen wat ik volgens mij bijna een jaar geleden toen ik hier net begon ook al zei, is dat hier een gedeputeerde zit met een gevoel van falen. En als ik naar u luister, dan herkent u dat vast. Hè? Het falen over de manier waarop wij problemen hebben die we maar niet lijken te kunnen oplossen, nog onvoldoende duidelijkheid te kunnen bieden, de padstelling die er soms lijkt te zijn vanwege rechtelijke uitspraken. En vanwege de juridisering denk ik ook hè, van dit dossier. En ondertussen zijn er eigenlijk alleen maar verliezers denk ik op dit moment. Dus dat gevoel wil ik hier in ieder geval graag ook overbrengen. En dat voel ik ook heel vaak als ik in gesprek ben met boeren. En ze zitten hier ook weer aan de kant. Zoals heel trouw de afgelopen tijd ook. En dat begrijp ik ook, want uiteindelijk gaat het over hun toekomst, over hun familiebedrijf. En die onzekerheid is gewoon nog steeds heel groot. En ik kan ook gewoon op dit moment weinig
zekerheid bieden. En dat is ook mijn frustratie. Want ook ik zou graag naast hen gaan staan om te zorgen dat we de natuur beter maken. Maar dat we ook nadrukkelijk perspectief bieden aan al die boeren. Zodat ze duidelijkheid hebben over wat kan ik nou nog in de toekomst doen. Wat betekent dat voor mijn bedrijf? Wat betekent dat voor mijn zoon of dochter die het over wil nemen? En ja, we moeten met elkaar constateren dat dat op dit moment nog best heel ingewikkeld is. Zeg ik maar even eufemistisch. Dus de duidelijkheid die we langzaam krijgen van het Rijk, want er worden natuurlijk wel steeds kleine stapjes gezet. Hè, en de brief die we vandaag hebben, hebben we natuurlijk ook wel weer duidelijkheid over een aantal thema's. Het gaat over klimaat, het gaat over die industriële uitstoot, het gaat over de piekbelastingsregeling. Dus er worden wel kleine stapjes gezet, maar het tempo waarin die duidelijkheid aan ons wordt gegeven spoort niet met de tempo wat aan ons gevraagd wordt als het gaat over realisatie. En daar zit hij natuurlijk klem, want nog steeds staat 1 juli gewoon overeind. En uw vraag was ook van ja, maar wat gaan we dat halen en wat ligt er dan? Ja, wij zullen 1 juli moeten halen, hè, want wij willen ook graag geld om te zorgen dat we ook met elkaar het proces kunnen gaan oppakken. Maar de mate waarin wij in staat zijn om heel gedetailleerd zaken neer te leggen, ja, dat is denk ik een ingewikkeld verhaal. En wij doen ons best, maar het zal waarschijnlijk toch een verhaal zijn waarbij we waarschijnlijk op de 9 deelgebieden een beetje aan kunnen geven waarvan we zeggen, nou, dit is ongeveer de uitdaging die hier ligt en de manier waarop we denken dat dat zou kunnen. En dat is dan de input, zeg maar, voor het gesprek wat we met elkaar willen gaan voeren, nadrukkelijk ook met die boeren. Hè. Dat is eigenlijk de fase waarin je ook echt de polders ingaat en in de polder met elkaar dan wordt bekeken. Hoe gaan we dat hier doen? Hè? Wat zijn de wensen van de mensen die hier wonen? Welke kansen zien zij? Welk type bedrijf zouden ze willen zijn? Maar dat zal in ieder geval nog niet duidelijk zijn voor 1 juli. Dat zeg ik ook maar even nadrukkelijk, ook in het kader van verwachtingenmanagement. Ik wil eerst ingaan op de piekbelasters, want er zijn erg veel vragen over gesteld en alle daaraan gerelateerde vragen. En daarna ga ik nog in op de andere vragen die zijn gesteld. Voor wat betreft de piekbelasters. Kijk, die piekbelastersregeling werkt zo dat eigenlijk hoe groter het natuurgebied waarop je op uitstoot, hoe meer piekbelasters je hebt. En dat betekent dus inderdaad dat de Veluwe relatief heel veel piekbelasters heeft. Noord-Brabant heeft veel piekbelasters, Noord-Limburg en Noordoosten, Gelderland, waar het tegen Overijssel aan zit. Dat betekent daarmee dus ook dat wij als provincie Utrecht daar relatief weinig effect van hebben. Behalve natuurlijk wel aan de oostkant van de provincie, waar het gaat over het gebied van het Binnenveld. Want dat is natuurlijk het gebied wat grenst aan de Gelderse Vallei, waar veel piekbelasters zitten. Dus wij verwachten dat we daar wel een effect zullen hebben. Hoe groot dat is, dat kan ik nu niet zeggen. En de suggestie dat die hoorde ik net, dat Zuid-Holland al precies weet welke piekbelasters er zijn waar ze zitten. Dat klopt volgens mij gewoon niet. Want uiteindelijk zal er in april een website worden gelanceerd. En daarin kunnen boeren hun gegevens invoeren. En dan komt daar uiteindelijk uit in hoeverre zij ook een piekbelaster zijn. En zij dus een beroep kunnen doen op die LBV Plus regeling. Dus dat kan ik van tevoren ook niet zeggen of iemand daar wel of niet onder valt. En daarbij dan ook meteen de opmerking, dat betekent dus dat er ook een heleboel boeren in onze provincie dus niet ondervallen. En dat zijn misschien ook boeren die willen verplaatsen of die willen innoveren of die willen stoppen. En daarom heb ik ook heel nadrukkelijk elke keer in het overleg met die minister ingebracht, dat is een gedeelde wens van de provincies, dat dus op het moment dat die LBV Plus regeling wordt opengesteld, ook die andere regelingen duidelijk moeten zijn, waar boeren dan die niet onder de LBV plaatsen ook een beroep op kunnen doen. Want de heer Van den Dikkenberg vroeg van ja, weten jullie al hoeveel boeren er nou willen stoppen? Ja, ik merk dat heel veel boeren dat nog helemaal niet willen vertellen. Al helemaal niet aan de provincie. En dat begrijp ik, want het is natuurlijk kostbare informatie. En ik hoop dat dus op het moment dat die piekbelastersregeling bekend is, boeren ook duidelijker hebben van ben ik nou piekbelaster of niet? Hè? Want daar zit natuurlijk best wel ook een aantrekkelijke regeling aan. Maar als ik geen piekbelaster ben, dan wil ik ook gaan kijken waar ik dan voor in aanmerking kom. En die duidelijkheid die moet wel geboden worden en liefst ook tegelijkertijd. Dat is ook wat we aan de minister hebben gevraagd. Omdat heel veel provincies natuurlijk met het probleem zitten dat die LBV Plus niet voor hen zal gelden.
Er is een vraag van meneer Derksen.
Ja, een tijdje geleden zei de gedeputeerde dat moest worden vastgesteld wie op een natuurgebied uitstoot. Hoe stelt zij dat vast? Is dat op basis van modellen? En waarom zitten dan allerlei uitstoters helemaal niet in die modellen? Dus hoe ga je nou vaststellen wie op een natuurgebied uitstoot als je niet de hele boel meeneemt, alle uitstoters meeneemt?
En ammoniak verhoudt zich anders dan andere verbindingen van stikstof. Dus hoe ga je dat nou vaststellen dan?
Ja, ik hoor dat de heer Derksen de discussie die wij elke keer met de heer Derksen voeren weer opnieuw aan wil geven. Volgens mij hebben we daar al meermalen in ruime mate op geantwoord. En ik denk dat wij het gewoon niet eens worden over de visie. Wij hanteren het ERIOS-model op dit moment als het beste model wat er is. Hè? Het is misschien niet de beste manier, maar het is wel het beste model wat we hebben. En dat is iets wat wij hier op die manier. En aan de hand daarvan verlenen we ook de vergunningen. Dat heb ik al meerdere malen met u gewisseld. En ik wil het op dat punt ook daarbij laten. En verwijzen naar de schriftelijke beantwoording die ik al eerder aan u heb toegestuurd.
Is er nog een interruptie of een vraag van mevrouw Van Elteren?
Mag ik geen aanvullende vraag stellen dan? Want hoe...
Nou, volgens mij was het duidelijk.
Ja, nou voor mij niet. Want volgens mij gaat u daar toch als voorzitter niet over of het voor mij duidelijk is.
Moet u dan kort en bondig.
Wie ontspoort hier nou? Hoe gaat u dan juridisch vaststellen, stel ook allemaal juridische zaken uit voort, hè? En u zegt het RIS-model gebruiken we, maar het RIS-model ligt ook volgens de bouwer van het model, het RIVM, in de prullenbak. Dus hoe kan je nou een juridische casus bouwen op een model dat niemand accordeert meer? Dat moet u toch als gedeputeerde zorgen baren?
Het model van ERIOS wordt nog steeds overal gehanteerd en dus ook door ons als provincie. En dat is de basis voor de vergunningverlening.
Mevrouw Van Elteren.
Ja, korte aanvullende vraag, omdat ik een aantal keer de Gelderse Vallei hoor passeren. Bedacht ik mij ineens eigenlijk, wordt er in de provincie ook gekeken naar wat dit nou eigenlijk betekent voor het landbouwontwikkelingsgebied wat we aan de oostkant van de provincie hebben. Want aan de ene kant zijn daar dus nog uitbreidingsmogelijkheden. Aan de andere kant moet je beseffen, ja, wat kunnen we daar nog mee? Ik kan me goed voorstellen dat dat nu niet ter plekke beantwoord kan worden, maar misschien dan wel schriftelijk. Want, nou ja... Dat vroeg me wel af.
Het lijkt me goed om schriftelijk te kijken wat we hierop kunnen antwoorden. Want wij weten natuurlijk nog niet precies om welke piekbelasters het gaat, waar ze precies zijn en wat het effect daarvan is. Maar het feit dat er natuurlijk iets moet veranderen, ook daar aan die kant, ja, dat is natuurlijk iets wat nog veel langer bekend is. En daar zijn we natuurlijk ook al over in gesprek met de gebiedscoöperatie. Voorzitter, dan wil ik graag verder gaan met de beantwoording. Want er was een vraag ook van GroenLinks over, maar waarom gaan we niet naar 40% bijvoorbeeld rond het extern salderen? Nou, jullie hebben, dat is natuurlijk een beetje dubbel, want jullie hebben de brief nog niet ontvangen, hè, over het extern salderen. Maar wat wij in de regeling van het extern salderen doen, is dat we gewoon ons aansluiten bij de IPO-lijn. En de IPO-lijn is dat we kiezen voor 30% salderen. Dat doen we namelijk ook bij bedrijven waar dus... De regeling nu ook al voor open staat in onze provincie, daar hanteren we ook 30%. En de minister heeft aangekondigd dat ze overwegen om voor 40% te gaan. Als dat zo is en het IPO neemt dat over, dan nemen wij dat dus ook daarmee over. En daarnaast is natuurlijk ook nog steeds de vraag, als het over die stikstof gaat... dat er ook nog het vraagstuk van de additionaliteit speelt. Hè? Dus je zult elke keer als er een stikstoftransactie plaatsvindt, zul je ook moeten kijken in hoeverre de uitstoot effect heeft op een Natura 2000 gebied, hoe het gaat met dat Natura 2000 gebied en of de plannen die we voor dat gebied hebben voldoende onontkoombaar zijn, zal ik maar zeggen, dat je ook kunt zeggen dat de natuur erop vooruit gaat en op basis daarvan kun je dan die stikstof uitwisselen. De VVD had ook die vraag van de aanpak van buiten de provincie, heeft dat ook effecten op ons? Ja, dat zal soms inderdaad effect op ons hebben en dat is dan mooi meegenomen, denk ik. En wat doen wij zelf? We hebben natuurlijk spukmiddelen die we binnenkort als het goed is krijgen voor de pasmiddelen en daar zijn we ook bezig om onze eigen aanpak te pakken. Voorzitter, ik zie een vraag.
Mevrouw Van Gielsen. Ja, korte interruptie, want u zegt dus dat het inderdaad misschien invloed heeft, de piekblassers, de aanpak daarop en andere prints op ons. Zou dat dan ook invloed kunnen hebben op de reductie die wij moeten gaan realiseren?
De reductie, het gaat over de uitstoot die afneemt. Ja, dat zou mogelijk, denk ik, inderdaad effect kunnen hebben. Maar ik vermoed dat dat maar heel erg beperkt is, want uiteindelijk gaat het met name natuurlijk over de emissie die op de gebieden op de Veluwe plaatsvindt. Maar het zal inderdaad... Ik ben benieuwd wie zijn microfoon op had staan. Maar het kan inderdaad een effect hebben ook op onze reductieopgave. Maar hoe we dat precies gaan berekenen en hoe dat eruit ziet, dat durf ik nu nog niet zo heel veel over te zeggen. Want dat zijn de vragen die er nog zijn rond het model. Dan was er ook een vraag over Het nieuws wat onlangs ook de NOS naar buiten bracht, dat er ook een aantal boeren bij onze provincie zijn die eigenlijk nog geen gelegaliseerde wets-natuurbeheervergunning hebben. Wij zijn dus nu bezig ook om een vergunningenregistratie aan te leggen voor de provincie, waar we dus dit ook in bekijken. Die zal over 6 tot 9 maanden ook meer inzicht moeten geven in wat dat dan ook betekent voor de stikstofopgave die daar dan ook weer uit voortvloeit. En dat is dus ook precies de reden geweest dat wij die brief aan de minister hebben gestuurd afgelopen vrijdag. Die gaat niet alleen zeg maar over de tekort eigenlijk van de piekbelastingsregelingen om onze pasmelders te kunnen helpen, maar gaat ook over de vraag die misschien nog komt doordat we ook dit gat misschien nog moeten dichten. En nou ja, dat is dus iets wat we ook op die manier hebben willen adresseren. Ja, en dan is natuurlijk ook de vraag, maar wat doen we dan zelf voor die pasmelders? Nou, ik gaf net al aan, we hebben spukmiddelen, daar zijn we bezig iemand voor aan te stellen om daar een eigen aanpak voor te ontwikkelen. We zijn ook aan het kijken, want in principe blijft natuurlijk zo, hè, dat is nog steeds wat mij betreft het uitgangspunt, dat het een rijksverantwoordelijkheid is om dit te regelen. Die hebben een legalisatieprogramma ingesteld, dus het ligt op het bordje van het Rijk. En tegelijkertijd merk ik dat het voor heel veel boeren echt een stootsteen is om deel te gaan nemen aan de gebiedsprocessen. Want zolang jij geen gelegaliseerde vergunning hebt, kun je ook geen geld krijgen voor innovatie bij de bank. En als wij met elkaar iets willen bereiken in die gebiedsprocessen, dan moet die ruimte er ook zijn. Hè? Dus dat maakt het ongelooflijk ingewikkeld. En ik ben dus ook aan het kijken, wij zijn natuurlijk bezig met die stikstofbank. Nou, dat is best nog wel een ingewikkeld construct om dat goed te doen. En vandaar dat u dat ook nog steeds niet hier heeft. Maar we willen dat echt goed doen. En ik ben ook aan het kijken hoe we dat daar ook een plek in kunnen geven. Hoewel er natuurlijk ook al een zeg maar, een landelijke stikstofbank is voor pasmelders, de SSRS. Waarmee ook pasmelders gelegaliseerd kunnen worden. Maar ja, dat loopt gewoon niet hard. Er zijn pas 6 pasmelders gelegaliseerd met stikstof vanuit die doelenbank. Dus ja, u hoort denk ik het probleem wat we hebben. Dus ik ben echt aan het kijken op allerlei manieren hoe kunnen wij onze pasmelders in onze provincie helpen. Maar het additionaliteitsbeginsel maakt dat de ruimte om ze op dit moment te helpen, zolang we geen verbetering kunnen laten zien in de natuur, gewoon relatief beperkt. En ja, en dat frustreert.
Vraag van meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Het inzicht rondom de afstanden en de modelinvloeden daarop, gecombineerd met de uitstekende staat van instandhouding van bijvoorbeeld een binnenveld, geeft dat dan geen argument om dat additionaliteitsbeginsel te omzeilen en gewoon over te gaan als provincie tot actief die kaart te trekken? Want uit de brief van de gedeputeerde aan de minister zit veel passiviteit in. Het ligt vooral bij het Rijk, maar wij kunnen toch in dat gat stappen, want het Rijk gaat nooit leveren. Of denkt de gedeputeerde dat het Rijk wel gaat leveren?
Nou, ik hoop dat het Rijk gaat leveren, dat het Rijk ook nakomt wat ze heeft toegezegd. Hè. En daar vind ik ook, mogen we het Rijk ook op aanspreken. Hè. Die verantwoordelijkheid hebben ze zelf ook op de schouders genomen. En wij proberen te doen wat wij kunnen. Dus we zullen dit ook meenemen natuurlijk in onze aanvraag naar het transitiefonds, hè, hoe je dit nou kunt regelen. Overigens, uw mening over het binnenveld deel ik niet, dat het daar heel goed gaat en dat het 100% in orde is. Want er is een groot probleem met kwel en er is ook een groot probleem met stikstof daar. We zijn op dit moment bezig met NDA's. De NDA voor het binnenveld is ook nog niet klaar. Een aantal andere NDA's hebben we al wel aan de ecologische autoriteiten toegestuurd. En die zullen moeten aangeven hoe het nou precies ervoor staat in onze gebieden. En op basis daarvan zullen we ook onze plannen moeten gaan maken. Want het kan natuurlijk best soms zijn dat in een gebied de stikstof, de KRW, op orde is, maar dat de staat van instandhouding nog niet op orde is. En andersom kan ook. Dus het een zegt niet altijd automatisch iets over het ander.
Meneer Van der Dikkenberg, en ik wijs u erop dat uw spreektijd ten einde loopt.
Voorzitter, dan ga ik heel snel praten. In de Europese toetsingsdatabank, waar wij op afgerekend worden over de staat van instandhouding, staat dat 100% uitstekend in staat is. Als we dit doen voor de Europese regelgeving, habitat- en vogelrichtlijn, dan betekent dat je op dat vlak, op dat gebied, geen input hoeft te leveren. En dan bevreemdt het mij dat de gedeputeerde zegt, ja, die opdracht is wel heel groot, want hier weegt in één keer wel de werkelijke staat van de natuur mee. Ja, dan is dat anders ook geen argument om dingen niet te doen. Dus ik zou dat graag heel zuiver neer te leggen. Van Europa ligt daar geen opdracht. Dat is een opdracht die u zichzelf aanleunt dan.
Nou, volgens mij vloeit deze opdracht ook voort uit uitspraken van de rechter. Want volgens de rechter zullen we, die toetst ook aan de vogel- en habitatrichtlijn. Volgens de rechter moet je kunnen aantonen dat de staat van de instandhouding in orde is. En daarvoor zijn we ook nu die natuurdoelanalyses aan het doen. En die natuurdoelanalyses zouden uiteindelijk een instrument kunnen zijn. Hè? Ook op basis waarvan je kunt zeggen of er een stikstofprobleem is. Hè? Dat is natuurlijk de hele discussie tussen de staat van instandhouding en de KRW. Als je dat zou willen. Alleen die natuurdoelanalyses, die zijn op dit moment gewoon nog niet bekend. En ik denk als die bekend zijn, dat we dan met elkaar het gesprek kunnen voeren wat er precies in het binnenveld zou moeten gebeuren. Maar wij hebben daaraan te toetsen, de rechter toetst ook aan die staat van instandhouding in de natuurgebieden, om vast te kunnen stellen of daarmee ook bijvoorbeeld vergunningen kunnen worden afgegeven.
Dan is er nog een vraag van mevrouw Van Geels en ik ga ook gedeputeerde vragen om haar antwoorden wat bondiger te geven, want de spreektijd loopt daar ook weg. Mevrouw Geels.
Ja, het is even een korte, eigenlijk technische vraag over die 6 gelegaliseerde pasmelders. Is dat ook in de provincie Utrecht of niet?
Dat is een landelijk getal.
Maar er is geen boeren uit Utrecht.
Mevrouw Sterk.
Er zijn ook vragen, dit was wat mij betreft even een kopje piekbelasters. Dan waren er ook nog vragen van, waarom krijgen wij de indruk dat er niet met boeren wordt gesproken? Voor een deel is denk ik de achterstand van die gesprek heeft ook te maken met het feit dat boeren op een gegeven moment hebben besloten dat ze niet mee willen gaan doen voorlopig aan de gebiedsprocessen. Gelukkig zie ik steeds meer boeren die dat wel doen. En er lopen natuurlijk ook gebiedsprocessen. Het is niet zo dat er helemaal niet gesproken wordt met boeren. En we zitten nu ook in de fase dat wij ergens in maart gaan we beginnen om die gebieden in te gaan die vallen onder die gebiedsagenda's. Om ook met de partners daar met elkaar in gesprek te gaan over welke opgaves liggen hier nu precies. Welke vragen hebben we met elkaar te beantwoorden. En om dat in beeld te brengen, welke scenario's daar mogelijk bij horen. En dan vervolgens zullen we daar een koersdocument over vaststellen. En dan zeg maar in mei en juni gaan we uiteindelijk toewerken naar wat betekent dat dan voor dit gebied. Want dat moet uiteindelijk de bouwsteen zijn voor het UPLG op basis waarvan wij dat geld dan moeten aanvragen. Maar ik wil ook, dat zei ik net al, het echte gesprek gaat natuurlijk pas echt plaatsvinden straks in de polder als je met elkaar gaat kijken, maar hoe kunnen wij dit halen? En wat zijn de wensen van de mensen die in dat gebied wonen? Dat gesprek op dat polderniveau, ja, dat kan gewoon nu nog niet plaatsvinden. Daar is ook de tijd niet voor om dat goed te... Dus het zijn al wat hoog over zijn wat we in moeten leveren op 1 juli. Voorzitter, had de SGP nog een vraag over die 35 industriëlen. Ja, dat is uiteindelijk een rijksaanpak. En ook onze indruk is dat er misschien wel helemaal geen piekbelaster voor bij ons in de provincie in ieder geval zal vallen. En volgens mij vallen zij wel onder dezelfde regelgeving. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vraag heb beantwoord. Maar als dat niet zo is, dan hoor ik het graag.
Ja, ik wil ook even de checkvraag in de commissie. Mevrouw Krijsman.
Voorzitter, ik had duidelijk gevraagd van het MOP en Greenpeace hebben aangekondigd naar aanleiding van deze brieven dat ze willen gaan handhaven. Hoe gaan wij daar als provincie mee om? En als wij niet handhaven dat niet kan en legaliseren niet lukt, wat gaan we dan doen? En hoe gaat ze dat bij de minister overbrengen? En ik mis van GroenLinks nog de vraag, waarom zitten de natuurorganisaties, of zitten die aan tafel, ja of nee?
Om dan gelijk even op de tweede vraag in te gaan. We hebben gisteren met de natuurorganisaties gesproken, ook bij de gebiedstafel. En wij willen in het vervolg van het proces, een beetje analoog aan de RVS, ook een soort denktank inrichten voor natuur en ook een denktank inrichten voor landbouw. Dus daarin willen we expliciet zeg maar de input van beide kennisgroepen, zou ik maar zeggen, inbrengen in het UPLG.
Goed, de aanvullende vraag.
Dan de andere vraag over de handhavingsverzoeken. Ja, ik heb daar ook al eerder met u over gesproken. We hebben ze op wat betreft de pasmelders vanuit de agrarische sector nog niet op dit moment. En ik zal in ieder geval alles doen als we ze krijgen om zo lang mogelijk dat tegen te houden. Maar uiteindelijk zullen we moeten handhaven als dat van ons wordt gevraagd. Maar ik zal in ieder geval kijken wat we daarin zouden kunnen doen. Omdat ik het echt heel onrechtvaardig vind dat zij gehandhaafd worden op iets waar ze zelf naar goede trouw hebben gehandeld en verder niks aan kunnen doen. Maar goed, ik denk ook dat het een vraagstuk is wat eigenlijk ook op landelijke niveau ligt. Hè? Maar u vindt mij aan uw zijde op dat punt.
Meneer Derksen.
Ja, ik had een vraag gesteld over biodiversiteitsherstel. En naar wanneer precies? Was de vraag, want biodiversiteit neemt sinds de jaren 90 licht toe.
Ja, dan verwijs ik de heer Derksen toch graag naar de beantwoording die ik al schriftelijk aan u heb doen toegekomen.
Ik heb nog nooit een vraag gesteld over biodiversiteitsherstel schriftelijk. Alleen over natuurherstel. En daarover heeft een ambtenaar in de commissie gezegd, daar gaat een extern bureau een stukje over schrijven. Dus ik zou graag willen weten wat biodiversiteitsherstel nu precies betekent, aangezien die sinds de jaren 90 niet afneemt.
Voorzitter, volgens mij neemt hij wel af en zijn er steeds op bepaalde plekken bepaalde groepen en bepaalde insecten en planten die niet meer voorkomen. Dus mijn informatie is anders.
Volgens de Living Planet Index is die sinds de jaren 90 met 1,4% toegenomen.
Vraag. Dus dan kijk ik nog even naar de rest van de commissie. Zijn er nog vragen niet beantwoord? Ook voor de mensen die zo weg moeten misschien? Nee? Oké. Okay. Dank u wel. Dank voor de beantwoording. Dan is hiermee dit agendapunt afgerond voor nu, want het blijft natuurlijk hot and happening. Dan gaan we naar agenda punt 9. De startnotitie handelingsperspectief buitengebied regio Amersfoort. En ook hier zijn twee insprekers, meneer Teus van de Wind en meneer Marco van de Wind. Wellicht geen toeval. Aan hen de vraag om plaats te nemen. Doe ik het verkeerd?
Nee hoor, nee. De vergadervolger is omgedraaid vanwege de insprekers.
Dus als de heren van de Weert inderdaad willen plaatsnemen, zou ik hen willen vragen eerst meneer Teus van de Wind om zijn bijdrage te doen in 3 minuten max. Gaat u gang.
Ja, bedankt voor de mogelijkheid om in te spreken. Mijn naam is Teus van der Wind. Ik doe samen met mijn broer Jan een melkveebedrijf van 170 koeien melken wij aan de westkant in Woudenberg. Ik had het stuk handelingsperspectief doorgenomen in relatie tot de voedselzekerheid. En daar heb ik toch, om te beginnen, maak ik mij daar zorgen over. Handelingsperspectief, dat lijkt een heel positief uiting, maar als je het doorleest, en dan lees ik het eigenlijk met de bril van de agrarische ondernemer, wat het ons doet en overkomt, dan beginnen toch wel wat vragen te komen die ik op papier heb gesteld. Het gaat er met name om bij punt 4, het buitengebied is actueel en hier staat, de grenzen van de maakbaarheid komen in zicht, negatieve effecten ervan. Een buitengebied kan met wateroverlast, bodemdroogte, uitgeputte bodems, waterkwaliteit, hittestress, biodiversiteit en noem maar op. Dit vraagt om het systeem te veranderen in plaats van oplossingen in de innovaties. Het is de hoogste tijd om het buitengebied zelf te heroverwegen. Wij boeren voelen de druk van het stedelijk gebied naar ons toekomen. Maar ik wil u waarschuwen om de landbouw in te wisselen voor natuur. Want dan worden de problemen vele malen groter. Grond afgraven, dat geeft geen vruchtbare natuur meer. Dat buffert ook geen water meer. Een voedselzekerheid, waar ik het met name ook over wil hebben, mis ik volledig in het handelingsperspectief. Terwijl daar juist de grootste uitdaging ligt op het moment. De Europese Unie zegt ook dat we 85% gangbare landbouw moeten handhaven. En die andere 15% moet biologisch zijn. En die 85% kom ik totaal niet terug in het hele document. Nederland heeft ongeveer 1,8 miljoen hectare voor voedselproductie. Terwijl 3,3 miljoen hectare nodig is om de mensen te voeden in Nederland. Dat komt gewoon door ons rijke consumptiegedrag. 54% van Nederland is zelfvoorzienend. En dat is ongeveer 6.000 vierkante meter per inwoner. En er komt ook nog bij dat we 4,5 miljoen hectare nodig hebben voor hout en papier. Hoe denkt u hier invulling aan te geven met de document van het handelingsperspectief? Dat gaat op alle punten vastlopen. Voedselprijzen stijgen nou al explosief. Het is gewoon niet te betalen en het wordt alleen maar duurder. Dat kan ik u meegeven. Mensen zullen uiteindelijk op de langere termijn eerder sterven van de honger dan dat ze verdrinken door de klimaatopwarming. Boeren hebben gronden nodig voor excessief gebruik. Wij moeten steeds meer grond gebruiken en hebben om aan allerlei opgaves te voldoen. Wij roepen u ook dan op om, als de grond vrijkomt, waar dan ook, en dat zal best gebeuren met stoppers, dat we eerst aan de boeren denken alvorens we die grond aan natuur geven of andere opgaves.
Wij hebben die grond. Afronding komen, meneer Van
der Wijk? Ja, het eind is in zicht. In uw document wordt over natuur inclusief gesproken, maar ik zou liever over boer inclusief spreken, want die is de sleutel tot succes. Boeren zijn voedselproducenten en geen beheersboeren van verloren natuur. Door afwatering in stedelijk gebied is er een risico dat het buitengebied vervuild raakt. Daarom zal dit eerst schoongemaakt moeten worden. alvorens geloosd wordt in het buitengebied. Wij vinden dat participatie van de agrarische ondernemer onvoldoende meerekening wordt gehouden in dit document, in de visie voor het buitengebied. Boeren zijn en weten alles van het gebied. Uw handelingsdocument ademt te veel dat wij nu boeren zijn die niet op de juiste manier boeren. Maar u baseert zich op dat punt op onwaarheden. Als het gaat over bijvoorbeeld uitgeputte gronden, dan is dat een groene leugen. Onze gronden worden gemonitord op een aantal jaren, onder andere op humus en andere onderzoeken.
Kunt u een puntje erachter zetten, meneer Van Weert?
Ja, bijna. Weet dat de wereldbevolking nog met 3 miljard groeit tot 2050. En daar hebben wij een opgave in, met z'n allen, om dat voor elkaar te krijgen. Wij boeren staan klaar om samen met de andere overheden aan innoveren te denken. Geef ons daar ook de kans voor. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zou ik graag het woord aan uw buurman geven, meneer Marco van der Wind. En ook hier echt de nadrukkelijke vraag om u te beperken tot 3 minuten. Gaat u gang.
Geachte leden van de provincie, graag maak ik van de gelegenheid gebruik om kort in te spreken. Mijn naam is Marco van der Wind, melkveehouder en legkippenhouder in Woudenberg, pasmelder en tevens werkzaam als zelfstandig nutritionist voor melkvee. In die hoedanigheid werk ik al ruim 25 jaar in de Gelderse Vallei en Eemland. Een prachtig gebied met veel diversiteit van bedrijven waar gezond en hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt, vaak al generaties lang. Iedereen mag genieten van het prachtige groene landschap met weidevogels, koeien, schapen en houtwallen. Ik kom bij veel boerengezinnen over de vloer en zie de laatste jaren enorm veel wantrouwen groeien richting de overheid. Dat raakt mij. Helemaal de verhalen die ik wekelijks hoor, hoe er met de boerengezinnen en hun bedrijf wordt omgegaan door de overheid, waterschappen en verpachters. Ik heb kennis genomen van de startnotitie handelingsperspectief regio Amersfoort, waar mijn werkgebied en ook ons bedrijf onder valt. Ik heb daar de volgende vragen en opmerkingen over. 3 punten. Ten eerste, de verschillende belangen ten spijt is er een duidelijk statement omschreven, namelijk dat we elkaar nodig hebben. Dus praat met de boeren en overleg bij iedere stap met de boeren. Ik zie het namelijk het tegenovergestelde gebeuren. Een voorbeeld van afgelopen week. Een klant van mij, veehouder van 53 jaar uit de regio Banneveld, met 40 koeien op 30 hectare grasland, pacht 30 hectare van de stichting. Omdat hij geen opvolger heeft, zal hij hooguit nog 7 jaar doorboeren. Wat wil het geval? De veehouder krijgt een bericht dat hij van de 20 hectare vaste pacht een groot deel als natuur moet worden omgezet in plaats van blijvend grasland waar zijn koeien grazen. Als hij hier niet mee akkoord gaat, zal de overige 10 hectare losse pacht, die hij al tal van jaren gebruikt, niet meer verlengd worden. Met andere woorden, de stoelpoten worden onder zijn bedrijf weggezaagd, zonder overleg, zonder perspectief voor de toekomst. Deze veehouder was zeer emotioneel door de telefoon en ik heb hem beloofd dat ik deze case, zeg maar worst case, zou noemen hier in het provinciehuis. Het geluid moet klinken. Ik hoop hem eerderhaast te bezoeken en hem een hart onder de riem te steken. We leven toch in een beschaafd land, maar het lijkt erop dat alles draait om macht en om geld. Voedselproductie en de menselijke maat is niet meer belangrijk, lijkt het. Ik roep u op, ga met de boeren in gesprek en blijf in gesprek, bij iedere stap. Punt 2. Ik lees in punt 3 van het buitengebied dat het buitengebied actueel is. Het gebied kampt met wateroverlast, droogte en uitgeputte bodems. Dat is een framing die absoluut niet klopt. Het buitengebied heeft helemaal geen last van water. Maar dat is door de verstedelijking en verstopte rioloverstorten een probleem van de stad in plaats van het platteland. Onze grond staat soms een stukje onder water. Onze grond ligt langs het Verleikanaal. En dat is iets wat in de oorlog zelfs al gebeurde, hoor ik van mijn schoonvader die ruim 80 jaar oud is, dus die kan het weten. Echter, door het niet regelen van groene stroken in de steden kan het water niet weg en is de biodiversiteit verdwenen. Verplicht dan dat steden minimaal een aantal vierkante meter bloementuin hebben in plaats van alleen maar beton, tegels en asfalt. Maakt niet het probleem van de stad het probleem van het buitengebied. Uitgeputte bodems is ook onzin. Wij werken met een groep boeren samen met het inkuilen van voer, een regionaal voercentrum. Al het voer van ons gaat over de Weegbrug.
Mag ik u ook vragen tot een afronding te komen?
Ja, ik ben bijna bij mijn derde punt. Juist door de klimaatverandering neemt de productie van agrarische gewassen toe. Dat meten wij, ook de CO2-vastlegging. We zijn verplicht elke 4 jaar een bodemonderzoek te doen en we zien het organische stofgehalte toenemen. Elke procent organische stoftoename is 7 mm waterberging en 25 kilo stikstof. Daar zijn boeren volop mee bezig. Ga eens praten met boeren over hun bodem en vraag naar die analyses. In plaats van een links vreemd te geloven dat wat in de media verschijnt. Boeren zouden mogen gaan werken met een afrekenbare stoffenplan. afrekenbare stoffenbalans volgens meneer Remkes. Hij is vandaag in de prijzen gevallen, las ik, met zijn rapport. We moeten naar evenwichtsvermesting. Laten we daarnaar luisteren. Heel simpel, net zoveel mineralen op het land brengen als dat je ervan afhaalt. Dan ben je duurzaam bezig. Ik kom bij mijn derde punt. Ten slotte kom ik bij mijn derde en laatste punt, voorzitter. Ik zie bij punt 5 over de opgave van de regio enkele plaatjes met dieren. Wel geteld 1 gruppel grutto bij het plaatje van Eemland, 2 kikkers bij de ambitie van de Gelderse Vallei en een koppeltje schapen bij het plaatje van de Utrechtse Heuvelrug met een paar wandelaars. Veelzeggend, als dit het eindplaatje moet worden van...
Kunt u tot een einde komen, meneer?
Ja, als dit het eindplaatje moet worden met de term als kringlooplandbouw en regionale voedselproductie. De beste kringloopboeren zijn varkens en geen schapen. En hoogwaardig eiwit wordt gemaakt door melkkoeien. Ik denk dat we moeten beseffen dat we alleen tot een oplossing kunnen komen als we samen met de boeren aan tafel gaan en bij elke stap de boeren meenemen. En niet over de boeren praten, maar met de boeren praten. Ten slotte heb ik nog 1 uitspraak aan het eind. Als het volk geen brood en spelen meer heeft, dan komt er opstand in het land. En nog een uitspraak ten slotte. De geschiedenis leert dat we niks van de geschiedenis leren. Tot zover, dank u wel.
Ja, u kunt altijd overwegen om uw spreektekst in te leveren. Dan kan die rondgezonden worden. Dan kan iedereen daar nog op studeren. Voor zover het niet helemaal duidelijk is geweest. Hartelijk dank voor uw inspraak, beide heren van der Wind. Ik kijk de commissie rond of er vragen zijn voor de insprekers. Ik maak even het rondje. Ja, dan ga ik van rechts naar links. En thuis zie ik niks online. Geef ik eerst mevrouw Hoek het woord. Het zou fijn zijn als u het kort en bondig kunt houden allemaal.
Nou, voorzitter, dat ben ik altijd. Dat weet u toch?
Dat is zeker waar, mevrouw Hoek. Dank u wel.
Ik heb een vraag aan de eerste, meneer De Wind. U heeft een agrarisch bedrijf, koeien. 170 zei u volgens mij. Melkkoeien. Verbouwt u ook zelf het voer voor de melkkoeien?
Niet alles nog. Wij willen graag meer grond onder het bedrijf hebben. Want dan kunnen we ook aan allerlei andere opgaves, opdrachten aan voldoen. Daarom zijn wij zo... daarom willen wij graag meer grond bij ons bedrijf. En daar lopen we al jaren mee te hopen dat we meer grond krijgen.
Ja. En is dat mogelijk? Kunt u grond pachten of kopen eventueel van
vaak gebeurt is dat de grond vaak voor de natuur ingetekend gaat worden. En dat we naast de pot pissen. En dat is natuurlijk... Wij moeten ook een bepaalde stap maken en die willen we graag doen, maar daar hebben we wel meer grond nodig. En wat er anders gebeurt, u weet ook wel, door derogatie verliezen wij, dus wij kunnen minder mest plaatsen op het land, dus er gaat minder groeien. Dus we hebben meer grond nodig om in leven te blijven, om die beesten te voeren. Ja. Want de monden zullen toch in de wereld gevoed moeten worden. Niet dat wij de hele wereld overvliegen met dingen, maar als je kijkt in een straal van 500, 600, 700 kilometer om Nederland heen, daar zitten natuurlijk heel veel mensen die eten moeten hebben. En gezien ook de situatie wat zich nou, dat vind ik dus ook verschrikkelijk, de oorlogen wat er nou gebeurt. Want overal waar Nederland op een gegeven moment zegt, nou dat doen we maar in Oekraïne maken we dat, of in Polen. Maar het is niks zo onzeker als het in dat gebied.
Dank u wel.
Ja, dank u wel,
mevrouw Koelen natuurlijk, excuus. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een vraag, ja, eigenlijk aan beide, want het maakt niet zo heel erg veel uit, denk ik, aan wie de vraag gesteld wordt in dit geval. Ik ken een prachtig voorbeeld van agrarisch natuurbeheer, ook in dit gebied. En dat wordt uitgevoerd door het collectief Eemland. En meneer Huijgen is daar de voorzitter van en die zijn hartstikke actief. En ja, de weidevogelstand in dit gebied is ook prima. Kent u dat voorbeeld ook en zou het een idee zijn om daar eens mee te gaan praten, om te kijken op welke manier zij dit oppakken?
Ik ken het initiatief. Ik heb ook klanten die daar succesvol aan deelnemen en daar ook positief over zijn. Ik denk dat de basis is samen met de boeren en dat er ook een redelijke vergoeding tegenover staat. Maar elk gebied heeft natuurlijk zijn karakteristieken. Wat daar in dat gebied ook een groot probleem is, zijn de ganzen die het gras opvreten. En daar klagen de boeren ook over, met alle gevolgen van dien. Dus elk gebied heeft, en bij ons in de Gelderse Vallei heb je meer een ander landschap, heb je meer afwisseling van bos en weide. Je hebt te maken met eigendomsboerderijen en met pachtbedrijven, heel divers. Je hebt heel veel gemeentebedrijven. Ik denk dat de sleutel in ons gebied zou kunnen liggen om te inventariseren wat de wensen van de gemeentebedrijven zijn. Zelf hebben wij een bedrijf met 125 melkkoeien en 27.000 legkippen.
Wij hebben ook een opvolger die heel erg graag met de koeien verder wil, maar niet met de kippen. Nou, ik zie wel mogelijkheden om bijvoorbeeld die kippen te skippen. Dat rijmt nog ook in de toekomst.
Ik ga u wel kort sluiten, want volgens mij geeft u...
Dat soort mogelijkheden, maatwerk, dat is belangrijk, denk ik.
Ja, dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw De Haan, die had de vraag.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor jullie inspraak. En ook de oproep weer duidelijk neergezet om samen met de boeren te praten. Ik weet vanuit Amersfoort heeft de wethouder met boeren uit rondom Amersfoort al een eerste gesprek gehad in december over dit handelingsperspectief. Er kwamen toen ook veel boeren op af. Is dat bijvoorbeeld in Woudenberg, Leusden, die omgeving ook het geval? Dus zijn jullie in die zin al betrokken geweest, zoals in Amersfoort het geval was?
Als ik mag spreken, nou, ik heb geen brief in de bus gehad. En ik denk dat dat de manier is om die boeren aan tafel te krijgen. Gewoon een persoonlijke brief. Dus ik weet van niks.
Nee. Dan is dat misschien ook een oproep aan jullie om ook de contacten met de Woudenbergse Raad op te zoeken. Om de tafel te gaan. Dat lijkt me goed. En ik las een vraag van het CDA om mensen goed te betrekken. Dus en daar zag ik een antwoord op, maar dat is inderdaad noodzakelijk. Je noemde nog iets over het pachtbeleid. Je noemde een voorbeeld van pacht. De pachtsituatie heeft bij ons ook wel vragen opgeroepen. Dus we hebben samen met de Partij van de Arbeid en SGP ook vragen over pachtbeleid gesteld. Omdat dat ook juist in deze situatie, in deze fase, belangrijk is om daar ook helderheid over te hebben. Dus in die zin geen vraag, maar meer even delen waar we mee bezig zijn geweest.
Dank u wel. Dan kijk ik de ronde af. Had de Partij voor de Dieren een vraag? Nee. De SGP. Ik denk om de spreektijd van 10 seconden.
Voorzitter, dan ga ik nog sneller praten. Ik hoorde net van dat er best wel een beetje rek in zit.
Het staat ook stil.
Ja, nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat is meedenken met de deelnemers aan het debat. Dit is natuurlijk interessant, hè? Want dit zijn alle uitdagingen eigenlijk buiten de stikstofuitdagingen, hebben we net besproken. Kunnen jullie nog iets verder inkleuren wat er zoal dan op je afkomt en hoe je daarin mee kunt bewegen in de wensen en eisen die komen vanuit een provincie, vanuit een gemeente, vanuit maatschappelijke eisen. En hoe je daarnaar kijkt ten opzichte van, je gaf het als eerste spreker aan, de voedselzekerheid en die opgave van in hoeverre is dat dan haalbaar?
Wij staan zeker open om verder op te kijken. Dat hebben we natuurlijk altijd gedaan. We zijn in die zin altijd aan het innoveren of in de transitie, net hoe je het benoemen wil. Ons bedrijf ook. Dus we staan zeker open voor verdere ontwikkeling daarin. Maar wij willen wel met behoud, dat vind ik nou de echte opgave, om de stikstof te reduceren, om doelen te halen met behoud van beesten. En wat je nou overal ziet en proeft, eerst moet een derde van die koeien moet opgeruimd worden en daarna kunnen we pas dingen gaan invullen. Maar dat hoeft niet. Stel je voor, als je nou een middel krijgt, en we zijn ook met innovatie op het moment weer bezig, dat we bijvoorbeeld de koeien wel zouden kunnen bouwen en daarmee ook de voedselprijzen voor iedereen betaalbaar zouden kunnen houden. Kijk, mensen zullen wel blijven eten uiteindelijk, maar de mensen die minder bedeeld zijn, die gaan uiteindelijk minder zuivel eten. En dat is, wij moeten zorgen dat iedereen altijd bij de zuivel kan komen, om het zo maar te zeggen. En dat begint wel in het gedrang te komen. En als wij het gebied, als ik dat document lees, zo gaan invullen dat alles natuur inclusief moet, nou, dan weet ik wel waar het op uitdraait. En dat zou ik een gemiste kans vinden. Wij moeten proberen die uitdaging aan te gaan met behoud van eventueel met bezig. Kijk, als boeren stoppen, prima. Wij gaan niet zeggen dat ze door moeten gaan. Maar geef die grond eerst aan collega-boeren. Als ze dat zouden willen, dan kunnen die ook... Kijk, we willen meer, wordt er meer gezegd, meer erwten, bonen telen. Dat zag ik gisteren, Capina, die roept ertoe op. Dan moeten we wel gronden hebben om dat te kunnen doen. En dat willen we niks liever. We kunnen als dat te doen, weet je wel.
En ja, dat is, ja. Helder. Meneer Derksen.
Ja, wij thuis zijn een groot afnemer van melk, in ieder geval. Dus er gaat wel 12 tot 14 liter doorheen, denk ik, in ons gezinnetje. Mijn vraag, en ik heb het al eens een keer... erwten minder, werd ik. ik heb het al eens een keer aan collega's van u ook een paar maanden geleden ook gevraagd. Waarom onderneemt u eigenlijk nog in een land dat eigenlijk de hele dag tegen u zegt, hou er mee op? En dat geldt misschien nog wel breder dan de agrariërs, want half Nederland, ondernemend Nederland, heeft er zo'n beetje genoeg van. Maar wat is uw drijfveer om maar door te blijven gaan?
Ik ga wel vragen of u kort en bondig kunt antwoorden, want we hebben nog agendapunten over.
Dat is toch de liefde tot het vak en dat je het 7 dagen in de week met je gezin doet, al generaties lang, dat houdt ons op de been. Dus dat je af en toe je hoofd kan leegmaken bij de koeien en dat je niet meer aan allerlei negatieve dingen denkt.
En het is voor ons ook een soort roeping. Als wij wonen dicht tegen het dorp aan, dan komen bij ons ontzettend veel burgers over de vloer, die komen ook melk halen. Die komen bij de koeien kijken, komen bij de kalveren kijken. En dan, dan heb je best wel zorgen. Maar als je denkt hoe die mensen daar ook weer van genieten en al die dingen, denk ik, dat is goed dat wij ook hiervoor geplaatst worden en dat we er, proberen mee verder te gaan nog. Ja.
Dank u wel. Mevrouw Keijs, had u nog een vraag? Nee, mevrouw Van Elten? Nee. Kijk nog naar mevrouw Van Gielsen tot slot. Nee. Oké, dan en thuis ook niet. Dan dank ik u heel hartelijk voor uw bijdrage. En verzoek ik u om in de tweede ring plaats te nemen. Dan kunnen we doorgaan met de bespreking van het agendapunt. Dit was door het CDA en de SGP opgewaardeerd. En ik ga eerst even naar mevrouw Koelewijn kijken of zij de opwaardering nog wil. Die is al schriftelijk beantwoord. Dus de eerste vraag is, was dat voldoende? En de tweede vraag is, zo niet, heeft u nog een toelichting?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook voor de beantwoording. Maar ik heb inderdaad wel nog een toelichting nodig. Dus daar wil ik toch even wel ook naartoe. Mijn grote zorg hierbij is dat inderdaad de bewoners vooral ook in de gelegenheid worden gesteld. En ook de collectieven om hier aan mee te gaan doen. En ik lees het antwoord, maar dat is nog niet bevredigend in die zin. Dat ik denk dat de bewoners er echt ook op moeten worden gewezen in hoeverre dit ook om hun buitengebied gaat. En dat het dus niet alleen over bijvoorbeeld landbouw of anderszins gaat, maar dat het echt over het gebied gaat. Want ook zij hebben belang bij dit gebied en ook hoe dit gebied in stand wordt gehouden. Dus dat vind ik wel ook, ik zou dat toch wel wat concreter ook willen zien. Liefst inderdaad die brief, maar ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Maar dan wel op allerlei manieren, zodat het niet aan hun indruk kan, aan hun aandacht kan ontgaan. Het andere punt is het verhaal waar ik al vaker natuurlijk ook in de afgelopen tijd op heb gewezen. En dat is die visie op die Westpartijen. Ik zie dat die in aantocht is, maar het lijkt mij toch best wel belangrijk dat die ook daadwerkelijk ook meegenomen wordt in dit proces. Dus daar zou ik ook nog wat meer duiding bij willen hebben in hoeverre dat inderdaad echt ook gaat lukken. En ook eigenlijk het liefst een toezegging, omdat dat volgens mij best wel van doorslaggevend belang kan zijn. Verder heb ik gekeken en ook gevraagd naar de bestaande bebouwing. Ik heb gezien dat dat iets is waar inderdaad van wordt uitgegaan. Daarvoor dank. Al met al denk ik een interessante ontwikkeling, een best wel belangrijk proces en nogmaals de oproep om alle bewoners daarbij te betrekken van dit gebied. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koelewijn. Dan kijk ik nog even naar meneer Van der Dikkenberg. Heeft u nog een toelichting nodig?
Ja, heel kort, voorzitter. Echt heel kort. Twee dingen die van belang zijn. Dus enerzijds proces. Wanneer zijn de staten in stelling om dit inhoudelijk te voeden? En er staat in de beantwoording op ons opwaardeerverzoek, er staan hele mooie dingen over van ja, dan wordt u betrokken. Maar er staat ook een zinnetje in waar ik wel een beetje jeuk van krijg. En dat is namelijk het zinnetje dat als het afwijkt van de bekende kaders, dan schrijven we het op. Ik zou er graag wel een streep onder willen zetten dat deze gedeputeerde het mandaat heeft om binnen de kaders die de staten hebben vastgesteld te handelen. En niet dat er straks een deal ligt met allemaal wethouders, organisaties en inwoners en dat we dan zeggen als staten van ja, nee, sorry, dat gaan we niet doen. Want dat is strijdig met onze kaders. Dus dat zou ik graag een streep onder willen zetten. Het tweede is het punt wat de ondernemers aandroegen die net aan tafel zaten. Kunnen we ervoor zorgen dat de agrariërs in de omgeving, waar toch veel vragen op afkomen, ook grondleverende vragen, maar ook grondvragende vragen, dat die in de stukken ook een nadrukkelijker positie hebben vanuit het oogpunt van voedselzekerheid. Ik had er net met collega Derksen over van wanneer zou zoiets te keren zijn. Nou, dat is alleen op het moment dat het een keer misgaat. En ik denk niet dat we, zeker op het vlak van voedselzekerheid, het risico willen lopen om dat mis te laten lopen in Nederland. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan nog een interruptie van mevrouw De Haan, maar die had technisch vraag gesteld.
Nee, wij hadden
Wij hadden technische vragen gesteld. Nee, sorry, SGP. Maar nee, ik had gezegd, de antwoorden zijn voldoende. Alleen nog één opmerking. Hè, want als we het hebben over bewoners en allerlei mensen die aan tafel moeten zitten, moeten we ook wij goed aan tafel kunnen zitten. Nou vind ik de timing van 14 maart vind ik wel uiterst ongelukkig. Terwijl het over hele belangrijke dingen, over heel veel opgaven gaat in dit gebied. Dus ik begrijp zelf niet goed waarom tot deze datum is gekomen. En wellicht, er zal niet veel aan kunnen veranderen, maar ja, neem daarin ook alle partners gewoon serieus, inclusief ons als Staten.
Ja, dank u wel. Dan ga ik het woord geven aan meneer Van Essen ter beantwoording van de vragen.
Ja, dank voorzitter. Ik denk dat het goed is om even uit te zoomen en te kijken van hoe is dit proces tot stand gekomen, waar komt het uit voort? En dit is eigenlijk een uitvloeisel uit het ontwikkelbeeld regio Amersfoort Centraal. Dat is opgesteld door de provincie, door de gemeentes, door de waterschappen. Waarin we eigenlijk hebben een toekomstbeeld hebben geschetst van hoe willen we de grote opgave voor de regio Amersfoort. En met name daarin op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid een plek geven. Hè, waar we natuurlijk enorme groei voorzien. Daar hebben we denk ik een heel heldere ambitie neergelegd en ook een visie over hoe we die groei een plek willen geven. En dat is belangrijk om als overheden daar een gezamenlijke visie op te hebben. En eigenlijk op basis daarvan is ook wel geconcludeerd, nadrukkelijk ook door de regiopartners, met name ook door de betrokken gemeentes en de waterschappen, dat het buitengebied, dat daar zeg maar een nadere uitwerking, handelingsperspectief ook zeer gewenst is. En daar is dit traject uit voortgekomen, waarbij het echt de bedoeling is, en dat is ook de insteek denk ik jullie heeft kunnen lezen, om met alle gebiedspartners, de hele breedte van alle opgaven die daar spelen, te kijken, ja, wat is nou het toekomstperspectief en het handelingsperspectief, wat we met elkaar zien. Op het gebied van landbouw, voedselvoorziening, op het gebied van natuur, op het gebied van water, op het gebied van recreatie. En nog een heel aantal andere opgaven. En om daar met elkaar, ook met een lange termijn perspectief, dat nader uit te werken. Dat is het proces wat we nu gestart zijn. Waarbij ook aan de start al die verschillende partijen betrokken zijn. Er is een startbijeenkomst geweest die voorafgaand is gegaan aan het opstellen van deze startnotitie. Want dat is wat vandaag voor ligt, een startnotitie. En daar zaten de agrariërs aan tafel, daar zaten collectieven aan tafel, zaten natuurorganisaties aan tafel. Dus dat al die partijen, die zaten daar al aan tafel. En die zullen ook bij het vervolg aan tafel blijven zitten. Dus dat is een belangrijke insteek. Dat het met het gebied, eigenlijk verschillende gebieden, gaat om verschillende deelgebieden die ook onderscheiden worden. Eemvallei, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei. En ook voor die verschillende gebieden zullen aparte ateliers georganiseerd worden. En dat zijn ateliers die drie, vier dagen beslaan. Met verschillende sessies, met experts, maar met nadrukkelijk ook verschillende gebiedspartners. Dus van al die achtergronden die ik net noemde. Dus dat is echt de insteek. En ik merk ook dat zeker ook de betrokken gemeentes en de waterschappen zeer hechten aan dit traject. Dus dat is denk ik ook wel goed om te weten. Het is niet een provinciaal proces waarvan wij gezegd hebben, wij hebben een plan voor dit gebied. Met name vanuit de gemeente zelf zeggen wij willen hier met elkaar, gezamenlijk met provincie en waterschappen en gebiedspartners, een visie op dit gebied ontwikkelen. Dus dat is de achtergrond hiervan. Ik zie een paar interrupties, voorzitter.
Mevrouw Koelewijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even toch een verduidelijkingsvraag. Want ik heb ook nadrukkelijk gevraagd om op welke wijze kunnen bewoners ook participeren. En ik begrijp dat er inderdaad iets als bijeenkomsten zijn. En je geeft het ook al ateliers en dergelijke die meerdere dagen gebruiken. Is het ook voor hen mogelijk om gewoon op bepaalde momenten aan te sluiten?
Ja, voorzitter, er zijn ook inderdaad ook inwoners, de betrokkenheid van inwoners ook bij die ateliers is mogelijk. Het zijn natuurlijk wel, het moet behapbaar blijven voor zo'n atelier. Hè. Als je daar met een paar honderd mensen in de zaal, dan gaat het niet werken. Dus, maar ik zal dit signaal, want dat zo beluister ik dat ook richting de gemeentes nogmaals afgeven. Dat zij ook aan hun kant ook dit verder meenemen. Van hoe zij hun inwoners los van degene die aan tafel zitten bij de ateliers, hier ook verder bij betrekken. Dus dat signaal neem ik graag mee. En zal ik ook overbrengen aan de collega-bestuurders van de gemeente. Dan was ook de vraag vanuit misschien eventjes qua inhoudelijke kant. Want mevrouw Koelewij vroeg ook op, nou, hoe zit dat nou met zo'n visie op de westpartijen? Er kwam net ook vanuit het inspreken van, hoe gaat dat nou met de visie op de agrarische functies, visie op water. Water is echt wel een issue hoor. Ik bedoel, het gaat om droogte, het gaat om piekbuien die we aan moeten kunnen. Het gaat om impact van klimaatverandering. De waterschappen, en ik moet zeggen, dat voor mij is dat de oudste bestuurslaag, wat je wel eens gezegd hebt. Dat is natuurlijk toch een van de kurken, denk ik, waar dit land ook op drijft. Laten we daar goed naar luisteren. Die waarschuwen ons vaak, neem water en bodem zeer serieus. Ik ben blij dat dit kabinet ook heeft gezegd, bodem en water als leidend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen. Wat mij betreft, en ik merk dat de andere collega-bestuurders daar net zo in zitten, betekent dat ook voor dit proces dat we water en bodem als een zeer belangrijk uitgangspunt ook bij deze uitwerking betrekken. Maar dat geldt dus voor die verschillende gebieden. En inderdaad een visie op de Westpartijen, dat is natuurlijk, nou, dit is typisch een onderwerp wat hier natuurlijk een onderdeel van het resultaat moet zijn. Hè, van wat is de toekomst daarvan en hoe kijken we daar tegenaan? Wat willen we daar wel en niet? Dus dat misschien naar mevrouw Koelewijn toe. Betrokkenheid van de staten, dat gaat ook voor raden. Ja, 14 maart is er inderdaad zo'n avond voor raden en statenleden. Ik vind het zelf ook niet de meest gelukkige datum. Tegelijkertijd, dat is op een gegeven moment ook wel een beetje het uitvloeisel van zo'n bestuurlijke samenwerking met al die partners. Hè. Dus dat die datum, ik denk dat we die niet moeten verzetten, maar dat we wel moeten kijken hoe we de nieuwe staten tijdig hier ook in meenemen en bij betrekken. Want dat is volgens mij heel belangrijk. Wat wel goed is om te weten, er komt in eerst nog een 80% ter consultatie uw kant op. Dat geldt ook voor de volgende staten dan, dat geldt ook voor de alle raden. En daarna wordt het eindresultaat ook vastgesteld door de staten. Dus het is niet zo dat u straks een definitieve versie in de brievenbus krijgt en hoeft alleen maar een stempeltje op te geven. Dat is niet zo, er komt eerst nog een consultatieronde daarvoor. Dus ik denk dat u daarmee echt goed in positie wordt gebracht. En ik denk ook dat het belangrijk is om de gebiedspartners hier echt ook in positie te brengen en input te laten leveren. Hè. Dus dat is ook nadrukkelijk de insteek van het proces. Dat het niet alleen maar een gesprek is wat hier op het provinciehuis of op het gemeentehuis wordt gevoerd, maar juist in die gebieden zelf. Ja, dat zijn denk ik de belangrijkste vragen die gesteld zijn. Als ik eentje gemist heb, dan hoor ik dat graag.
Ik heb beantwoording gehoord, meneer Van der Dikkenberg. Mist u iets?
Ja, over de rol van de voedselzekerheid in al deze plannen, zeg maar. Dus moeten we daar niet meer podium aan geven, want omdat je de agrarische sector als ruimtevrager en ruimtebieder hebt. En dat in relatie tot de voedselzekerheid, dat je daar niet door een ondergrens zakt.
Ja, oké. Okay. Nou, kijk. Voedselzekerheid wordt in de wereld wordt natuurlijk niet alleen bepaald door wat er in het buitengebied van de regio Amersfoort gebeurt. Hè. Dat is tegelijkertijd voedselproductie, agrarische functie, is gewoon een onderdeel van het proces. De ruimte is schaars, dat geldt zeker ook in dit gebied. En al die verschillende functies moeten hier een plek krijgen. Het is denk ik niet zo dat we nu kunnen zeggen van, dus het onderwerp is op die manier onderdeel van het proces.
Dank u wel. Dan komen we daarmee tot een afronding van dit agendaonderwerp. En dan gaan we naar het laatste agendaonderwerp. En daar zijn een aantal opwaardeerders. Die zal ik eventjes gezamenlijk vragen of er nog een toelichting nodig is. Ik kijk wel even naar de tijd. Dus het zou fijn zijn als dat kort en beknopt kan. Het is opgewaardeerd door GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en CDA. Zijn daar mensen die dat graag nog even willen toelichten? Ik zie mevrouw Van Elter, ik zie mevrouw Krijsman. En ik zie meneer Westerlaken. Oké, mevrouw Van Elteren.
Dank u, voorzitter. De vragen spreken eigenlijk wel voor zich, denk ik. Maar omdat we maar één termijn hebben, wil ik ook wel direct eventjes wat meegeven. Want we lezen in de brief dat als het gaat om de aanpassingen, de regels aangepast kunnen worden. Maar dat er ook een mogelijkheid is om alleen in de toelichting of handreiking dingen te verduidelijken. En ik wil vanuit GroenLinks in ieder geval meegeven dat wij het belangrijk vinden dat ook echt de regels aangepast worden in verband met rechtsgeldigheid die een aanpassing in de regels wel heeft en een aanpassing in de handreiking niet.
Mevrouw Krijsel.
Ja, voorzitter, dat was een van de punten die wij ook mee wilden geven, echt de regels aanpassen. Daarnaast wilde ik de gedeputeerde nog meegeven. Hij schrijft in antwoord op vraag 6 van de ChristenUnie dat het ertoe kan leiden dat een aantal lopende casussen niet meer kan voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe IOV als we de regels aanpassen. Maar zoals we bij Paleis Soestdijk al hebben gezien, twijfelen wij af en toe over de huidige toepassing van de meerwaardebenadering. En is dat juist de reden waarom je die regels zou willen toepassen. En daarnaast nog een korte opmerking. Wij beschouwen dus, zolang de IOV niet is aangepast, of in ieder geval dat niet ter stemming voor heeft gelegen aan de Staten, de motie nog niet als afgedaan. Dank u wel.
Mevrouw Daan ook?
Dank u wel, voorzitter. De vragen die wij hebben zijn gesteld door GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dank u wel.
Dank u, meneer Westerlaken.
Ja, dank u, voorzitter. Mijn vraag specifiek bij deze opwaardering was, wat verschilt er nu materieel na lezing van het stuk van de Statenbrief ten opzichte van de voorgaande meerwaardebenadering? En in tegenstelling tot wat net gezegd is over afgedaan of niet, zijn wij van oordeel dat deze motie is afgedaan. De opdracht die GS heeft gekregen is uitgevoerd. En er staat niet in de motie dat de IOV moet worden aangepast. Er wordt alleen gevraagd naar een onderzoek, et cetera. Dat is gebeurd. En wij wachten de eventuele aanpassingen in de interim omgevingsverordening af.
Dank u wel. Dat waren de toelichtende vragen. Geef ik graag het woord aan meneer Van Essen.
Ja, dank voorzitter. De motie die kwam denk ik voort uit zorgen over de toepassing van de meerwaardebenadering en of de ruimte die de omgevingsverordening of interim omgevingsverordening op dit moment op dit punt biedt, of die voldoende in balans is en voldoende bescherming geeft aan het NNN, ook echt recht doet aan het nee tenzij principe en of ook de meerwaarde, waar zit in de naam van de regel, op gericht is of die voldoende vorm en inhoud is en voldoende geborgd is. Toevallig deze week hadden we als college nog weer een werkbezoek aan een van onze gemeentes. En daar kreeg ik de vraag voorgeschoteld van u heeft die interim omgevingsverordeningen vastgesteld. Ja, we ervaren toch dat als het gaat om de bescherming van NNN, dat een stuk strenger is geworden. Dat is volgens best lastig als gemeente, omdat wij ook plannen aan het maken waren en nu worden de tussentijdse regels aangescherpt. Ik denk dat voor een deel ook zo is en dat dat ook met reden is. Maar dat is denk ik ook wel goed, omdat die signalen bereiken ons ook. Dus dat ook op die manier wordt ervaren. Ik denk ook sinds het eigenlijk, en ook daarvoor al, het aannemen van deze motie, hebben wij alle toepassing van de meerwaardebenadering zeer nauwgezet gevolgd. Als ik kijk wat dat in de praktijk oplevert, dan betekent het dat de conclusie inderdaad in sommige casus is van, hey, is deze regel gewoon op deze manier niet toepasbaar. En zal de initiatiefnemer, zal de gemeente ook echt een ander spoor moeten gaan bewandelen. In veel andere casus betekent dat plannen echt aangepast of herzien moeten worden. Dat er ook de meerwaarde beter geborgd moet worden. En dat het ook altijd in overeenkomsten en in voorwaardelijke verplichtingen, het bestemmingsplan, ook echt voldoende geborgd moet worden. En dat is voor eigenlijk alle betrokkenen echt wel een hele opgave. En ik merk voor gemeentes en initiatiefnemers soms ook wel een beetje een zoektocht van hoe kunnen wij hier invulling aan geven. En op zich is dat denk ik aan de ene kant ook goed, want het betekent ook dat de natuurwaarde hiermee echt wel beschermd wordt. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar deze hele regel op toeziet. Tegelijkertijd hebben wij ook naar aanleiding van de evaluatie van de casussen zoals we die nu met elkaar langs hebben gekregen, geconcludeerd dat aanpassingen wenselijk en nodig zijn. En dat gaat voor een deel over de regel zelf, een deel over de toelichting. Dat zeg ik ook tegen mevrouw Van Elter. Het gaat niet alleen over de toelichting of ondersteunende, zo'n handreiking, maar het gaat ook over de regel zelf. En het gaat eigenlijk om op drie onderwerpen dat wij zien dat er aanpassingen nodig zijn. Het eerste is dat we toch zien dat in de praktijk
het idee van nee tenzij vaak begint met tenzij en hoe dan wel. Dus dat nee eigenlijk misschien toch wat onderbelicht krijgt. En we zijn wel aan het kijken hoe we in het opstellen van de regel, maar bijvoorbeeld ook in de handreiking daarbij, maar zeker ook de regel zelf, dat nog duidelijker kunnen verwoorden. Zodat dat ook echt op die manier nog beter geïnterpreteerd wordt door degene die daarmee aan de slag gaan. Het tweede is, als het gaat om de kwalitatieve kant, die wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN en die handreiking naar onze verwachting wel gaan helpen om ook initiatiefnemers en gemeentes sneller duidelijk te maken van wanneer kan iets nu wel of niet en in welke richting moeten we nou die meerwaarde zoeken en waar kan die in gevonden worden. Die zaken zijn wat ons betreft, naar onze verwachting, gaan die ook echt helpen om op kwaliteit, maar ook op samenhang van het NNN, sneller tot meerwaarde te komen. Dat is het tweede. Als het gaat om de kwantitatieve kant, we zullen dus dit natuurlijk nog moeten verder uitwerken in de ontwerp omgevingsverordening. Dat is de aanpassing daarvoor, waar natuurlijk aan gewerkt wordt. Niet alleen op dit onderdeel, maar natuurlijk andere onderdelen van de verordening. Maar om daar die minimale eisen als het gaat om oppervlaktecompensatie misschien toch wat op te hogen. Dat is zeker ook een van de elementen die we overwegen om daarin op te nemen. Omdat daarmee ook gewoon de plus, zeg maar, het meer van de meerwaarde, wat nog wat meer substantie krijgt. Dus dat is ook zeker een van de onderdelen die we aandenken. En dat kan inderdaad betekenen dat is nu al zo, dat lang niet alle plannen die langskomen, waar initiatiefnemers van plan zijn die toe te passen, doorgaan kunnen vinden. Er zijn vrij veel casussen waarvan wij ook zeggen, ja, dat gaat op deze manier, wat ons betreft past dat gewoon niet binnen deze regel. Dan misschien nog even over het al of niet afdoen van de motie. Ja, wij hebben de motie toch gelezen als onderzoekt u, of evalueert u het. Ik denk als je, in die zin ben ik met de heer Westerlaken eens, als je kijkt wat de motie vraagt, ja, volgens mij is dat wat we nu gedaan hebben. Is daarmee dit boek gesloten? Nee. Sterker nog, u komt in positie, want als er een omgevingsverordening wordt aangepast, dan stelt u die vast. Dus het onderwerp is daarmee verre van tafel en komt hier gewoon op terug. Maar goed, als u zegt, ik wil hem nog laten staan op de lijst, kan. Maar uiteindelijk, volgens mij, de keuze die straks bij u voor ligt, is de aanpassing van de ordening. En of die op die lijst staat of niet, dat gaat sowieso, daar gaat u over.
Mevrouw Keijsman.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het laatste punt van het dictum blijkt toch echt, wanneer de verkenning daar aanleiding toe geeft, en dat is dus kennelijk zo, dat is de uitkomst, wat u net zegt, een voorstel ter aanpassing van de meerwaardebenadering in de eerste wijziging van de omgevingsverordening op te nemen. Dat is een direct citaat van de motie. Dat betekent dus ook dat er ook een tekstvoorstel moet zijn, die er dus vandaag nog niet is. Dat bedoel ik dus ook dat die dan verwacht wordt bij de eerstvolgende ding. En dat dan pas de motie als afgedaan beschouwd kan worden. Dank u wel.
De heer Westerlaken over dit onderwerp.
Ja, hiermee beantwoord mevrouw Krijgsman eigenlijk de vraag, is de motie afgedaan? Positief, want bij de eerstvolgende aanpassing van de interim omgevingsverordening, als daar aanleiding toe is, nou, dat is gebleken uit wat de heer Van Essen zojuist allemaal gezegd heeft, dan is het, dat is wat we gevraagd hebben. Het is niet gevraagd om nu hier een nieuwe interim omgevingsverordening te hebben. Het is alleen gezegd van onderzoek of het nodig is. En ik hoor de gedeputeerde zeggen, nou, dat zullen wij doen bij de eerstvolgende aanpassing. Dus is hij afgedaan. Ja, ik.
En mevrouw De Haan over dit onderwerp.
Dank u wel, voorzitter. Even over de interpretatie. Want ik deels ga ik mee. Dus in de opdracht zit het tegelijkertijd. Die verkenning wijst uit dat er wel stappen nodig zijn. En kun je er ook voor pleiten om te wachten tot het uiteindelijk, hoe dat uiteindelijk in de interim omgevingsverordening wordt afgedaan. Daarnaast hadden we nog de uitwerking wezenlijke kenmerken van waarde. Die had er al kunnen zijn misschien, die is er nog niet. Vind ik ook nog wel een open einde, want in die zin, de beoordeling van NNN houdt ook verband met die wezenlijke kenmerken van waarde. En tenslotte, ja, we zijn met 5 indieners geweest. En als we werken met de wet van de meerderheid, dan zou ik zeggen, hou hem op de lijst.
Dat laat niet onverlet het recht van een van de indieners om te constateren dat de motie is afgedaan.
Ik geef graag ter afsluiting het woord aan de gedeputeerde.
Voorzitter, uiteindelijk of die op de lijst blijft staan, ik denk dat het niet heel veel verschil maakt. Want wat volgens mij ik zojuist heb aangegeven, dat wij op basis van deze evaluatie in de eerstvolgende wijziging van de omgevingsverordening met een voorstel zullen komen om de verordening op dit punt aan te passen. Dus of die motie op die lijst blijft staan of niet, dat gaan wij sowieso doen. Ook als die wordt afgedaan, ook als die niet wordt afgedaan, als afgedaan wordt beschouwd. Dus dat gaan wij doen. En op de onderdelen die ik net noemde, het CDA vroeg ook van, gaat er nou wat veranderen? Ja, wel degelijk, op die verschillende onderdelen die ik net noemde. En ik denk eerlijk gezegd ook dat het daarnaast ook belangrijk blijft om komende tijd dit onderwerp goed te blijven volgen. Hoe zorgen we aan de ene kant dat er echt sprake is van meerwaarde en dat dit niet een achterdeurtje is die tot ongewenste ontwikkelingen leidt. En anderzijds dat het ook hanteerbaar is en dat het voldoende snel helder is voor initiatiefnemers en voor gemeentes wat er wel en niet mogelijk is. Want elkaar het bos insturen hierin, daar is ook niemand mee geholpen.
Dank u wel. Volgens mij is daarmee dit agendapunt ook afgerond. En ik heb even gecheckt, ik hoef geen conclusie te trekken over moties wel of niet, dus dat geeft mij ook rust, dank. Die laat ik aan deze commissie, waarmee we tot het einde komen van deze korte, maar toch weer niet zo heel korte commissie RGW. We hebben afscheid genomen vorige keer, heel hartelijk bedankt. Daaraan een leuke 4 jaren wat mij betreft, met de meeste van jullie. En volgens mij... nou, niet iedereen was er al die tijd bij. En misschien vond ook niet iedereen het al die tijd leuk. Dat laat ik helemaal open. Dus nee, dank jullie wel. Er staat een lunch in de foyer, denk ik zomaar. En wij spreken elkaar nader. Dank.